Twee uur nog.
Test.
Nou zou je alleen zeggen, de commissie moet hebben.
Test.
Wil je ook in de trouwzaal even luisteren? Want als je daar ook doet, dan is het een foutje. Dan dan moet het anders.
Ja, dan geef je dus gewoon even van de presentatie mee. Hoe meer volk, hoe beter
nou ja,
het is.
Ja, dan moet het maar even zo. Want het moet het
niet, dan moet het niet uitschakelen, want dan konden ze de vorige keer ook.
Dan hoor je ook zeker niet. Nou, dan gaat ie.
Test. Test, test.
Ik vind het zo leuk om
een
stem
over
te horen.
Ja, dit...
Oh,
wordt het vanavond ook al
uitgezonden? Jazeker. Oh, god. Nee, wordt het vanavond ook al
uitgezonden?
Nee, toch? Je moet er eerst een beslissing nemen al voor de rest. Die zit
in
de
knijpen.
Test, test, test.
Nee, die zit in de schotten achter in de kelder. Ja, maar is helemaal niet erg, hoor.
paar seconden als je wat zegt, dan hoor je niks.
Goedenavond allemaal. Welkom op deze commissievergadering maatschappelijke ontwikkeling. Nou, het begint goed. Week van de mantelzorg. De publieke tribune wordt op het ogenblik nog voorzien. Dus een goede begin, denk ik, voor de stemming van vanavond. En ik denk ook dat de agenda aanleiding geeft voor veel informatieuitwisseling naar elkaar. En dat we dat wel vanavond maar eens op een goede wijze weer doen, zoals deze commissie gebruikelijk. Ik heb voor wat betreft de opening en mededelingen als geen mededeling, geen bijzonderheid. Ook voor de spreekrecht burgers hebben zich geen sprekers aangemeld. En wat mij betreft zijn er verder geen bijzonderheden voor de vaststelling van de agenda. Wat u betreft? Nee, oké, dan is hierbij de vastgesteld. En dan inderdaad in het kader van de mantelzorg beginnen we met een presentatie over het project naar een basispakket mantelzorgondersteuning, waarbij een opdracht van de gemeente door Omring, het steunpunt mantelzorg daarbij, het project naar een basispakket mantelzorgondersteuning is uitgevoerd. En het doel van de presentatie is informatieoverdracht en gedachtenuitwisseling, mede op het oog van te ontwikkelen visie op de toekomstige ondersteuning van de mantelzorgers. De presentatie wordt uitgevoerd en verzorgd door mevrouw Jellema, heeft haar reeds gezien, en mevrouw Uit. Oud. En ik zou graag het woord willen geven aan u.
Ja, ik ben het goed verstaan. Ja, even wachten. Namens mezelf en Truus Oud, mantelzorgmakelaar van TAPS, maar ze zal zich straks nog verder zelf aan u introduceren. Heel hartelijk dank voor de uitnodiging. Nou ja, we zijn een beetje voor de deur gaan liggen. Maar we zijn dan toch uitgenodigd om een presentatie te houden in deze commissievergadering. En het moet heel kort, dus we zullen er ook maar kort op ingaan. Maar we willen ook voldoende tijd vrijmaken om vragen eventueel. Want daarnet werd al vanuit de zaal geroepen, krijgen we nog wel gelegenheid om vragen te stellen. Nou, daar willen we graag op ingaan. Truus en ik zitten hier namens de projectgroep naar een basispakket mantelzorgondersteuning. Dat is een project wat gefinancierd is door de gemeente en de provincie Noord-Holland. En is door de gemeente Den Helder gegund aan Omring. En Omring heeft een heel klein onderdeeltje en dat is het steunpunt mantelzorg. En bij dat steunpunt mantelzorg werk ik. In deze hoedanigheid hebben we dat project gaarne aanvaard. En ik wil u nu middels vier verschillende sheets een kleine presentatie geven over hoe dat project is verlopen. En er zijn natuurlijk ook een aantal aanbevelingen geweest die we de gemeente graag meegeven aan het eind van dit project. En die zal straks, als ik ben uitgesproken, Truus even verder toelichten. En daarna dus gezien de tijd ook graag pas tijd voor vragen. Dus liever niet tussendoor. Dit zijn wij het steunpunt mantelzorg Vrede en Vrijheid in Den Helder. Zitten we in het gezondheidscentrum al daar. En dit zijn onze adresgegevens enzovoort. In het voorjaar van 2007, dus ruim anderhalf jaar geleden, heeft de gemeente een subsidie verworven om dat basispakket mantelzorgondersteuning vorm te gaan geven. En dit alles, dat hoef ik u als commissie maatschappelijke ontwikkeling niet te vertellen, dit alles in het kader van het vierde prestatieveld van de WMO. Mantelzorg, mantelzorgondersteuning en vrijwilligersbeleid. Nou, er is een projectmanager opgezet vanuit Omring die helaas in deze zomer moest terugtreden vanwege acute andere werkzaamheden binnen de organisatie. En toen heb ik dat overgenomen als interim projectuitvoerder. Maar in ieder geval heeft zij de zaak op poten gezet. En misschien kunt u zich dat herinneren, we hebben op 25 september 2007 een startbijeenkomst gehad en een aantal van u waren daar ook bij vertegenwoordigd. Er is een projectgroep in het leven geroepen, die bestond uit mijzelf, de projectleider in de tijd, ikzelf als medewerker van Steunpunt Mantelzorg, Truus Oud als mantelzorgmakelaar en Violaine Jong, die zit ook in de zaal, als vertegenwoordiger van Humanitas. En mis ik daar nog iemand? Ja. En Hannie Oskam natuurlijk van de gemeente Den Helder zelf. Die hebben het traject van het project uitgezet. En wij waren eigenlijk er direct al over eens dat wil je een project goed uitvoeren, dat je daarvoor feedback en input vanuit de achterban zelf moet hebben. En toen hebben wij een aantal mensen, een aantal organisaties aangezocht om in de begeleidingsgroep te gaan zitten. Die begeleidingsgroep bestond uit verschillende organisaties en verschillende personen uit het veld. Ik denk bijvoorbeeld aan de ouderbonden. Ik denk aan het platform Gehandicapten of de Gehandicaptenraad Den Helder. In de persoon van Kees en Adrie Bakker. Die is ook in de zaal aanwezig. Nou, nog een aantal andere mensen. Die kan u allemaal lezen in de stukken die u heeft gekregen. Die hebben dus gedurende het project steeds input gegeven aan het project. Wat goed ging, wat minder goed ging. Van denk hier eens aan, denk daar eens aan. Er is een projectplan geschreven. Nou, dat is allemaal natuurlijk gesneden koek. Voordat je een project gaat doen, moet je een projectplan hebben. Er zijn doelen uitgezet. En het is allemaal min of meer gegaan zoals ditzelfde project ook al in een van de stadsdelen van Amsterdam is uitgevoerd. Daar hebben we ook naar gekeken. Die expertise hebben we ook gebruikt in onze projectuitvoering. Wij hebben hen ook geconsulteerd in een aantal zaken. En een van de zaken die daarbij belangrijk was, is dat er een enquête is uitgezet onder de organisaties in Den Helder die iets, soms meer, soms minder, te maken hebben met mantelzorg of mantelzorgondersteuning. Nou, dat zijn er op zich wel veel. We hebben 26 organisaties aangeschreven. 16 daarvan voelden zich echt of herkenden zich echt in als organisatie die iets met mantelzorgondersteuning doen. Andere organisaties hadden toch zoiets, nou, wij zijn er juist voor de doelgroep en niet zozeer voor de mantelzorgers. Dan denk ik aan patiëntenverenigingen of aan organisaties die echt in primero iets te betekenen hebben voor de verzorgde of de zieke of de gehandicapte zelf. Maar alle andere organisaties herkenden zich wel in het stukje mantelzorgondersteuning. Want bij iedere zieke, bij iedere gehandicapte, bij iedere chronisch zieke heb je vaak ook een netwerk eromheen van mensen die mantelzorgtaken aan de patiënt of aan de verzorgde geven. Dus die enquête is uitgezet. Ook daar kunt u de uitkomsten van in het project lezen. En daaruit kwamen een aantal knelpunten, een aantal zaken die verbetering behoefden als je het hebt over mantelzorgondersteuning in de gemeente Den Helder. De verwerking van die gegevens, van die onderzoekgegevens, vindt u ook in de diverse tabellen in dit stuk. En naast dat we onderzoek hebben gedaan in onze eigen gemeente en een stuk literatuuronderzoek van wat is dat nou precies mantelzorgondersteuning en waar moet je naartoe als je daar iets mee wil gaan doen, beschrijft het projectplan ook een aantal activiteiten. En die activiteiten kunt u vooral in het tweede stuk wat u bij de stukken heeft gekregen, namelijk de productevaluatie. Hè. Wat is er gebeurd met de verschillende activiteiten die vanuit het project werden gevraagd. Nou, toen dat allemaal was gedaan, waren we bijna een jaar verder. En daarna, of gelijkertijd natuurlijk, is begonnen met het schrijven van de projectrapportage en de productrapportage die u ook heeft gekregen of heeft kunnen lezen. Dit is inderdaad nog eventjes wat ik daarnet al zei. Ik had eerder door kunnen klikken. Dit zijn de projectgroepen op basis van het projectplan, dat tijdpad uitgezet en die begeleidingsgroep die uit het veld dus commentaar heeft gegeven. Dat laatste is van grote waarde geweest. Soms kan je je erg verliezen in een heel theoretisch verhaal als je het hebt over een project. En juist die begeleidingsgroep heeft heel veel input gegeven aan denk hier eens aan, denk daar eens aan. Omdat die projectgroep of die begeleidingsgroep ook met de benen in het veld staat, zal ik maar zeggen. De resultaten, het was natuurlijk eerste instantie voor de gemeente Den Helder van groot belang om uitvoering te geven aan prestatieveld nummer 4, een klein deel daarvan, namelijk mantelzorgondersteuning. Daar moet je op scoren als gemeente. Dat huidige aanbod van mantelzorgondersteuning is in kaart gebracht en geanalyseerd. Er bleek best wel veel voorhanden. Het bleek ook dat vaak de linkerhand niet weet wat de rechter doet. En daar hebben wij, en dat zal Truus straks gaan vertellen aan u, hebben we op ingezet dat dat beter gestroomlijnd gaat worden, of dat het meer in een keten wordt gezet gaat worden. Die enquête zijn de knelpunten en de behoeften geanalyseerd of in kaart gebracht. Dat heb ik u net verteld. En er zijn voorstellen en aanbevelingen gedaan op basis van het vliegwiel mantelzorgondersteuning. Als u een beetje ingevoerd bent in de theorie van mantelzorg, mantelzorgondersteuning, weet u wat dat vliegwiel behelst. U kunt het ook in de stukken lezen. Tot zover de technische verhaal, zal ik maar zeggen, van de mantelzorgondersteuning en van het project. Maar het is natuurlijk het leukste voor de gemeente Den Helder om te horen wat de aanbevelingen zijn. Daarvoor geef ik graag het woord aan Truus, mantelzorgmakelaar.
Goedenavond. Ook hartelijk dank dat we hier vanavond mogen zijn. Mijn naam is dus, zoals gezegd, Truus Oud van TAPS en de mantelzorgmakelaar. We voegen het steeds meer in één, maar we zijn er ook heel erg druk mee. Aanbevelingen. U heeft ze al kunnen lezen. En daar zullen vast vragen over zijn. Dat geloof ik. En ik denk ook dat het de bedoeling is dat we met name hier in Den Helder dat met z'n allen vorm gaan geven, dat beleid. Dus de aanbevelingen mag u ook echt als aanbevelingen zien. Hoewel wij als toch redelijk deskundigen op het terrein deze aanbevelingen niet voor niets hier hebben opgeschreven. En wij hopen u daarmee van dienst te zijn en richting te geven aan het beleid wat hier gevoerd wordt. Maar voordat je iets kan of goed wil aanpakken, zijn er eigenlijk twee dingen nodig. En de ene is vertrouwen. Vertrouwen in de vrager. Vertrouwen op het feit dat mantelzorgers, met name mantelzorgers, niet overvragen. Dus heb vertrouwen in degene die aan het loket komt. En tweede is het op gang brengen en promoten van een ja-cultuur. Dus als het vertrouwen er is, onderzoek de vraag dan op met een welwillende houding, een welwillende blik. Niet van nee, misschien, maar ja, mits. Het is een wereld van verschil, met name voor mantelzorgers. Dat is eigenlijk een beetje een soort basis van wat je kan leggen in een gemeente om te kijken hoe komen we tot een goed beleid voor mantelzorgondersteuning. Verder vooral, want ik hoef maar een paar uit te pikken denk ik, de rest is echt allemaal na te lezen, is dat we hopen dat er gewoon één voordeur ontstaat voor mantelzorgondersteuning. Dat er ergens een punt komt, of het bij het steunpunt is of bij een andere organisatie, maar dat alle andere betrokkenen ook weten. Door die voordeur, als je mensen die voordeur door laat gaan, dan komt die vraag gewoon weer boven. Dat is heel belangrijk voor mantelzorgers. Informatie en advies blijft een heel belangrijke. We leven nu eenmaal in een ingewikkelde wereld die per dag verandert. Wet en regelgeving, het is voor de mantelzorgmakelaar die er de hele dag en week mee bezig mag zijn, soms niet bij te houden. Laat staan voor burgers die ook nog eens emotioneel belast zijn met de zorg voor hun naasten. Het is niet te doen voor de gewone burger. Waar we ook graag pleidooi voor houden is het versterken van de eigen kracht van de mantelzorger. Zorg dat mensen in hun eigen kracht die zorg kunnen blijven geven, die ze ook heel graag willen geven. Ik heb nog nooit een mantelzorger, en ik hou me nu zo'n 12 jaar bezig met het fenomeen mantelzorg, maar ik heb nog nooit een mantelzorger horen zeggen van, ik heb er eigenlijk helemaal geen zin in. Als mensen niet meer kunnen zorgen, zijn ze opgebrand. Dat is eigenlijk de enige reden. Goed, heb ook oog voor de combinatie van arbeid en zorg. Ik sprak al een meneer voordat we hier starten en die zei, hoe moet dat nou in de toekomst? Want iedereen moet meer en langer werken. Vrouwen moeten meer werken. En vrouwen zijn de grootste leveranciers van de mantelzorg. Dus daar moeten we wat mee, ook in de gemeente. Maar kijk ook in de gemeente, niet alleen vanuit de WMO-kant, eens naar het probleem arbeid en mantelzorg. Maar kijk ook eens, wie zitten er in de bijstand? En wie zitten er in de WW mogelijk omdat ze mantelzorger zijn? Kijk ook eens met die bril naar uw eigen gemeentelijk apparaat. Zou heel erg mooie dingen op kunnen leven. Verder pleiten we natuurlijk houden voor wat we hebben. De goede dingen die we hebben. En het is in ieder geval het steunpunt mantelzorg. Uiteraard de mantelzorgmakelaar, want daar zijn de mensen ook heel erg blij mee. En de derde onverwoestbare poot onder mantelzorg en ondersteuning is het vrijwilligerswerk. Nou heeft u al kennis kunnen nemen, denk ik, van de brandbrief die gestuurd is door Humanitas, omdat het vrijwilligerswerk hier voor het eerst een wachtlijst kent. Dat kan niet. Dat gaat niet. Dus er moet iets mee gebeuren. En wij hopen van harte dat we door dit vanavond nog eens even onder uw aandacht te brengen, dat daar ook iets, een oplossing voor komt. U kijkt me aan zo van, nou, dat weet ik niet hoor. Oh, nou, dan past u de pauze. Oké. Goed. Nou, het belangrijkste, ander knelpunt hier in Den Helder is het vervoer. En wij hopen dus, hetzij door materiële steun voor mantelzorgers, hetzij door de inzet van meer vrijwilligers die mogelijk ook iets kunnen betekenen in het vervoer, dat mensen daar een soort ruimte voor vinden om toch te kunnen blijven zorgen. Nou, dit waren eventjes kort de punten. Ik denk de hoogtepunten, de belangrijkste punten hier voor Den Helder. Dank u wel.
Nou, dan lijkt het me dat er vragen openstaan. Ik kijk even rond. Zijn er mensen die vragen willen stellen? Ja, nou laat ik aan de linkerkant beginnen. VVD niet? Oké, hier u.
Ik zou aan Truus Oud willen vragen. Er wordt gesproken over de vrijwilligers, het beleid op die vrijwilligers. Zijn die vrijwilligers alleen toegespitst op die mantelzorg of zijn dat ook vrijwilligers in andere sectoren? Of spits u het alleen toe op de mantelzorgondersteuning? Dat is het.
U wil nu antwoord? Of?
Ja, graag. Okay. Ik heb nog een vraag.
Nee. Ik kijk even naar mijn collega die op de tribune zit en die het nog 10 keer zo goed kan beantwoorden als ik. Maar we hebben het vooral, als je het over mantelzorgondersteuning hebt en vrijwilligers, heb je het vooral over de zorgvrijwilligers. Dus dat zijn mensen die bijvoorbeeld oppassen op iemand die ernstig vergeetachtig, CQ dement is. Mensen die op een andere manier aan huis gekluisterd zijn, waardoor de mantelzorger ook aan huis gekluisterd is. Het zijn vooral die vrijwilligers die zorgen voor een stukje respijt van de mantelzorger.
Heel fijn, dan weet ik dat. Maar er is natuurlijk ook een situatie, u zegt het zelf al, dat je mensen wil ontlasten die zo lang al hun taak volbrengen als mantelzorger. Heeft u ook inzicht in financiële, of heeft u zich daar nog niet financiële consequenties van die ondersteuning, als ze dat helemaal breed oppakken? Of wat zijn de financiële middelen die we krijgen van het Rijk? Of kunt u daar iets meer over zeggen?
Nou, ik heb vandaag mevrouw Jet Bussemaker nog op zien treden in Amsterdam. En die heeft met haar hand op de hart beloofd dat de gemeente zich geen zorgen hoeft te maken over de financiën als het gaat om mantelzorgondersteuning. Omdat de middelen, die zijn al behoorlijk verruimd. Er is vorig jaar 32 miljoen extra naar de gemeentes gegaan, omdat het mantelzorgcompliment niet werd opgebruikt. Ik denk dat er heel veel mogelijkheden zijn als het gaat om mantelzorgondersteuning, waarbij je ook de koppeling niet uit het oog moet verliezen, dat het ook de professional is die mensen, mantelzorgers, op een bepaalde manier ondersteunt, domweg door de zorg, verpleegkundige of verzorgende of huishoudelijke hulp te leveren. En dat is de professionele kant. Dus het is en-en.
Bij uw opzet heeft u nog niet met die financiële kant rekening gehouden. Daar komt het op neer.
Er ligt, naast de aanbevelingen ligt er geen begroting, nee.
Dank u.
Oké, volgende. Nee. Daar. Ja, oké, CDA. Links.
De eerste vraag van mij is, er zijn 6000 langdurige mantelzorgers, zo'n beetje is geschat in wat ik gelezen heb. En er zijn maar 225 mensen in het adressenbestand opgenomen. Dat vind ik zo'n ontzettend groot verschil. En ik heb een vraag over die tekort vrijwilligers. Zou het ook niet zo kunnen zijn dat dat werk niet vrijwillig gedaan moet worden. Ze gaan nu ook de ondersteunende begeleiding weer schrappen. Dus waarschijnlijk heb je nog meer vrijwilligers nodig. Terwijl het waarschijnlijk werk is wat gewoon betaald moet worden.
Ja, helemaal duidelijk. Uw eerste vraag, heeft u beslist een punt. 250 op de 6000 is natuurlijk peanuts. Als mantelzorgers zich nu wat sneller zouden herkennen in de naam mantelzorger, dan zou men eerder naar het steunpunt toekomen of naar een andere organisatie om zich te laten registreren als mantelzorger. En registreren wil niet eerder meer zeggen van opgenomen worden in het adresbestand, zodat je geïnformeerd kan worden met alles wat wij aan productie uitleveren of aan informatie. Dat staat nog maar in de kinderschoenen. Wij merken een grote groei, hè, maar dat als je klein begint, als je één ingeschreven hebt en je hebt er morgen vijf, dan is dat een vervijfvoudiging. Goed, en dat moet gaan groeien. En het groeit. We hebben nu bijna 100 mantelzorgers en in de laatste paar maanden bijgekregen. Maar we werken eraan door veel communicatie erop te zetten. En de vraag over moet dat niet door professionals worden gedaan? Ja, dat is een zaak van ons allemaal. Dat is een heel maatschappelijk fenomeen natuurlijk. Er zijn hier in Den Helder, en dat heeft Violaine Jong van Humanitas ook kort geleden aan ons uit de doeken gedaan. Er zijn niet zozeer te weinig vrijwilligers, want die komen over het algemeen wel. Of als je er veel op inzet om ze te werven, dan vind je ze wel. Waar het nu even aan schort is dat de begeleiding van die vrijwilligers een aantal uren nodig heeft. En die aantal uren die zijn op dit moment niet afdoende. Dus je hebt ze wel, maar je kunt ze niet begeleiden. En niets is zo funest om een vrijwilliger het bos in te sturen. Van ga je gang, want dan komt er of te weinig of verkeerd van terecht. Dus ja.
Begeleiding tekort, dat is dan een financieel probleem?
Ja, ja.
D66.
Ja, voorzitter. Ik heb ook nog wel even een paar vragen. In het kader van het feit dat wij dus aan het herindiceren zijn, ja, en dat er dus een aantal delen van de zorg weg zal vallen voor een aantal mensen, want dat is gewoon nu langzamerhand krijgen we die signalen behoorlijk binnen. Ja, vraag ik me af of we in de toekomst nog wel voldoende capaciteit kunnen vinden om via de vrijwilligers, ja, dat gat wat er in feite bij de zorg bij de diverse mensen valt, ja, om dat op te vangen via de vrijwilligers. Ik denk dat dat heel moeilijk wordt, want u zegt wel even van ja, het is niet zo moeilijk om vrijwilligers te vinden. Ik denk het wel, want er zijn wachtlijsten al voor vrijwilligers. Ja, dat kennen door het gesprek wat we hebben gehad met Humanitas natuurlijk. Ja, in dat geval vraag ik me dus af of wij niet bezig zijn om zo langzamerhand de geest van de wet van de WMO, waarbij dus wordt gesteld dat iedereen zo lang mogelijk zelfstandig moet kunnen blijven wonen, of we dat wel overeind kunnen houden. Want naarmate die zorg wegvalt en wij geen kans zien om dat gat op te vullen met vrijwilligers, denk ik, ja, dat wij op een gegeven moment toch een verhoogde vraag op de intramurale zorg krijgen. En ik denk dat we daar helemaal niet op ingeschoren zijn op het ogenblik. Want we hebben dat allemaal buiten boord gedonderd, want het moest allemaal thuis. Ja. En nu komen we dus voor een punt, ja, dat we te maken krijgen met een sociaal-maatschappelijk effect van hetgene wat we nu aan het doen zijn, het herindiceren. Het weglaten vallen van zorg voor verschillende mensen daardoor. Dat willen we dan opvullen met vrijwilligers en dat gaat niet. En daardoor zullen die mensen dus eerder aanspraak moeten maken op intramurale zorg. Ik vind dat een heel zorgelijk beeld. Ja, en ik weet nog niet hoe ik daar verder handen en voeten aan moet geven om daar tegenin te gaan. Maar het zal zeker, van onze kant zal dat gaan gebeuren.
Ja, wij delen uw zorg, meneer Klut. Dat is, maar wij zitten aan de andere uiteinden natuurlijk. En we krijgen die vragen. En daar proberen we dan zo goed mogelijk op in te zetten. Door bemiddeling van vrijwilligers of door emotionele ondersteuning of informatie en advies. Vanuit onze expertise, zal ik maar zeggen. En Truus zal dat doen vanuit haar expertise. Namelijk die praktische ondersteuning mantelzorgers.
Oké, CDA.
Arbeid en mantelzorg, daar had u het over. Ik denk dat wij in de vorige raadsperiode bij de indicatiestelling al aangegeven hebben dat hier naar gekeken moest worden. Ik weet niet in hoeverre dat overgenomen is, maar dat was in de vorige raadsperiode is dat een afspraak geweest. Juist die arbeid en de mantelzorger. Wat ook afgesproken is en wat ik ook niet in de stukken ben teruggekomen, is een raadsbrede motie die aangenomen is, die ingevoerd is door het CDA. En dat is dat vrijwilligers en mantelzorgers in aanmerking komen voor kinderopvang. Betaald kinderopvang. Staat niet in de stukken, maar het is wel aangenomen. Ik heb er, denk ik, een jaar geleden nog naar gevraagd. En toen werd me verteld dat die motie ook uitgevoerd werd. En het was in het kader van de WWB. Dus dat sluit heel goed aan hier. Bij het uitvallen van de mantelzorg moet er ook direct zorg zijn. Ik ben toen bij dat symposium ook geweest, wat hier ook genoemd werd. En ik heb daar een meneer horen vertellen die van de trap afgevallen was en die toen zijn vrouw onder moest brengen. En dat heeft, ik denk, iets van 5 dagen geduurd. En hoe wordt dat nou in Den Helder geregeld? Dus als er acuut een mantelzorg uitvalt en iemand moet toch op dat moment verzorgd worden. Want ik weet dat er gewoon extra kamers in verzorgingshuizen zijn, maar die zijn ook altijd vol. Dus dan wilde ik graag weten hoe dat geregeld is. De hospicezorg en de palliatieve thuiszorg door Humanitas. Dat zou naar mijn idee heel goed aanvullend aan elkaar omschreven moeten worden. Want ook de palliatieve thuiszorg door Humanitas ligt in hetzelfde kader eigenlijk als de hospice. En de hospice heeft 5 plaatsen. En kan dus niet meer mensen verzorgen. Dus ik denk dat er ook iets moet zijn dat dat ook aanvullend op elkaar is. En waar ook mensen dan op die manier een beroep op zouden kunnen doen. Ik vind dat het heel goed is dat de vraag van de mantelzorger moet uitgaan. Ook bij de indicatie stellen. Dat hebben we ook in die vorige raadsperiode ook heel nadrukkelijk aangegeven. Dus ik hoop dat het ook bij de instanties landt. Wat u al net aangaf. Bij het gesprek van Humanitas is ook heel duidelijk aan de orde gekomen dat, en u noemt dat zelf ook al, dat er toch vaak hiaten zijn ontstaan bij de inventarisatie van al de organisaties die u geïnventariseerd heeft. Er zaten gaten tussen, maar er zijn ook overlappingen. En hoe kom je daar nu achter wat er dus niet is, ook van mensen die nieuwe zaken willen opstarten? Dan kunnen ze eigenlijk niet terugvinden wat is er nu al en wat is er nog niet en waar kunnen wij dus aan voldoen. Dus een vorm van digitale sociale kaart die goed bijgehouden wordt, denk dat het ook van groot belang is. U heeft ook vermeld die relationele sfeer die heel erg belangrijk is. Wij hebben daar als CDA ook regelmatig aandacht voor gevraagd. Ook onder andere bij de indicatiestelling. Want juist door die overbelasting van mantelzorgers kan er ook hele nare dingen ontstaan. Waar onder andere, dan ga ik heel ver, maar ook mishandeling. Oudermishandeling, cliëntmishandeling. En in hoeverre is dat bekend nu ook bij het zorgloket, dat ook na deze verschijnselen, dat mensen zo overbelast zijn dat dit zou kunnen gebeuren, dat dit ook meegenomen wordt? De bekendheid dat mantelzorg dus er is, dat moet naar mijn idee ook met regelmaat herhaald worden. Want de groep wijzigt natuurlijk ook steeds. U heeft het ook over de allochtone mantelzorgers. En het blijkt ook dat Turkse mensen bijvoorbeeld ook heel erg vanuit hun traditie moeten zorgen voor elkaar. Maar ook de Turkse mensen gaan nu ook meer werken. Hoe bereikt u hen? Heeft u ook contact met intermediairs? En het mantelzorgcompliment vind ik dat eigenlijk een beetje een verkeerd imago begint te krijgen. Het is meer een inkomensondersteuning. Terwijl het dus niet als compliment gezien wordt. En ik heb begrepen dat er de ministerie van WWS ook bezig is om de criteria's te vergroten. Heeft u daar al antwoord op gekregen? Want naar mijn idee is dat pas in behandeling geweest. En had ik nog 1 ding over de respijtzorg. Er is op het ogenblik wel een groei naar zorgtoerisme. Hè? Mensen die zorgen voor elkaar, maar ook mensen die ziek zijn willen ook graag op vakantie. En een goed voorbeeld is bijvoorbeeld de Paladijn in Alkmaar die dat doet. Maar ik heb een paar jaar terug ook wat dingen geïnitieerd om ook hier iets in Den Helder voor elkaar te krijgen. Daar kennen we elkaar onder andere van. Maar dat is een beetje in het een beetje gezakt, maar ik heb begrepen dat onder andere Hotel Den Helder met een zorgkantoor zou gaan beginnen. En ik heb de mogelijkheden voor respijtzorg ook bij hun aangedragen. Dus misschien is dat nog een mogelijkheid om te kijken of er ook respijtzorg zou kunnen zijn. Dat was even mijn opmerkingen.
Het zijn heel veel punten. Arbeid en zorg, daar kun jij iets kort over zeggen.
Ja, Ja, de kinderopvang. Arbeid en zorg, dat ging met name over de kinderopvang, hè? Ja. En de indicatiestelling daarvoor, ja. Nou, op zich loopt dat nog niet goed bij de indicatiestelling. Als mensen zeggen, ik werk de hele week, al werken ze 70 uur per week. Dat heeft geen invloed dusdanig op de indicatiestelling. En dat is heel vervelend, maar ja, dat is... Aukeline noemde het al, de linkerhand en de rechterhand. En het is niet van niet weten, maar niet willen weten soms. Van, het hoort niet op mijn bordje en dan heeft een ander een probleem. Dus als de werkgever straks een zieke werknemer heeft, is het niet ons probleem. Dus we missen nog steeds de gezamenlijkheid hierin. In het hele land hoor, dat is geen uitzondering. Maar we missen de gezamenlijke visie en aanpak hieronder. Het recht... Op kinderopvang is er nog steeds ook bij de wet geregeld, maar lang niet iedereen weet dat. Dus het is ook een kennisprobleem. En u had het ook even over de loketten. En ja, ik denk dat ook nog een schone zaak zou zijn om de mensen van de loketten zo te informeren over mantelzorg dat je alle ins en outs goed voor ze kan neerzetten. En dat ze dus wat meer zicht krijgen op het totale probleem waar mantelzorgers mee kampen.
Mag het nog, voorzitter? Want ja, oké. Okay. Ja, hoe het geregeld is met die acute opvang, voor zover dat ons ter oren komt, gaat dat meestal wel goed. De speel daarin is vooral de huisarts. Die moet direct zorgen dat iemand acuut... En daar zijn kamers inderdaad voor en meestal gaat dat ook wel goed. Maar ja, dat is ook weer een centenkwestie vaak. Hè. Kamers ongebruikt laten staan kosten verschrikkelijk veel geld. Maar als het echt een acute opvang nodig is, dan zal men over het algemeen in het circuit van huisartsen en zo zoeken tot de allerlaatste hoek als er opvang nodig is. Digitale sociale kaart, dat is een beetje wat de gemeentes ook willen. Sommige gemeentes zetten daar heel erg op in. Die zijn helemaal gecharmeerd van alles wat digitaal en sociale kaart is. Een sociale kaart is absoluut heel erg belangrijk. Of dat nou digitaal is of niet. En digitaal valt natuurlijk veel beter te updaten en veel sneller. Dat was wel een van de dingen die ook in de begeleidingsgroep herhaaldelijk werd gezegd. Dat je daarop in zou moeten spelen. Maar het is hell of a job om dat goed te stroomlijnen en om dat steeds... daar kan je echt een fulltimer op zetten, bij wijze van spreken. In de relatiesfeer, mensen die elkaar naar het leven gaan staan omdat het allemaal zo zwaar is. Het komt vaak voor. Vandaag hoorde ik ook nog op het journaal dat er veel meer huiselijk geweld is. Ik weet niet of er veel meer huiselijk geweld is, maar het wordt in ieder geval veel beter geregistreerd. Ja, dat zien wij ook. We hebben dus, en dat staat ook in het productenboek, in het productenverslag, dat we een flyer hebben gemaakt voor alle medewerkers van de zorgloketten. Niet alleen in Den Helder, maar van de 9 zorgloketten in de oude gewestgemeentes. En wij hopen, en daar zullen we ze aan houden, dat ook zorgloketmedewerkers, maar die moeten ook gedurende on the job steeds professionaliserende blijven, om die mantelzorger eruit te pikken. Hè. Achter elke vraag ligt wel een andere en dan kun je ze eruit halen of ze echt mantelzorgers zijn en ze eigenlijk voor zichzelf komen. Of voor die aanpassing aan huis of voor hun verzorgde. Herhaling is dan echt de kracht waarmee je dat moet doen. De allochtone mantelzorgers, ga er even snel doorheen als je het niet erg vindt. Ja, dat blijft iets heel moeilijks. We hebben daar echt op ingezet binnen het project. Maar ja, daar moet je misschien toch nog weer eens een apart project op loslaten. We hebben wel het IVC hebben we iets gedaan. We hebben ook wel contact gehad via spraak van een van de participanten in de begeleidingsgroep vanuit de Stichting Present, via de kerkgenootschappen van. En daar kun je vaak ook nog wel iets aan. Maar heel veel allochtone medewerkers of allochtone medelanders, ze doen het in hun eigen gemeenschap. En de mantelzorgers van autochtone afkomst zijn vaak al moeilijk te bereiken van allochtonen vaak nog moeilijker. Ja, en het compliment, het imagoprobleem, dat is verschillend. Wij horen toch ook heel veel verhalen, gelukkig, en dan moet je echt voor ons bij ons aan de telefoon zitten, dat mantelzorgers heel erg blij zijn met die €250 die ze gekregen hebben. En dat ze zeggen, ik ben echt naar de sauna geweest ervan en ik heb echt een weekendje geshopt of echt leuke dingen gedaan. Dus daar zijn we dan weer blij. Ja. In 2009 hoor ik net van Truus, en dat heb jij misschien vandaag opgedaan in Amsterdam, wordt die verruimd. En ja, er is ook sprake van, en er is een rapport, dat kunt u op WVS nazoeken, over wat er gedaan is met de mantelzorggelden van afgelopen jaar. En ja, er zijn spraken, dan kijk ik naar de wethouder, die er misschien helemaal niet zo blij mee is, maar dat het naar de gemeentes wordt overgeheveld en de gemeentes het moeten gaan verdelen. Ja, wie moet je het geven? Hè? Wie heeft er recht op en wat is een eerlijke verdeling? En de respijtzorg, daar heeft u een punt, dat is nog te weinig. Ik denk niet alleen aan respijtzorg, dat de verzorgde even uit huis gaat, zodat de mantelzorger even vrij af heeft. Maar ook het in huis halen van mensen, van familie, hè, dat netwerk, die eigen kracht waarop ingezet moet worden. Maar ook zorgvrijwilligers die 24 uur per dag bij je in huis kunnen komen. Ja, en meneer Klut, je kunt het leuk vinden of niet. Het is misschien een uitholling van de professionalisering van de zorg of van ons zorgmodel, wat we natuurlijk sinds het polderlandschap in Nederland hebben. Maar het is wel een van de dingen waar we naartoe moeten, willen we het allemaal op peil kunnen houden. Naar die civil society, zoals
waar we naartoe gedwongen worden.
Ja. Aan de andere kant hoor ik toch ook wel vaak dat mensen het wel fijn vinden om te doen en dat ook best wel willen doen, maar geef ze dan de mogelijkheden, stel ze in staat tot zorgverlof, uitbreidingen, zorgen dat je kinderen voor weinig of geen geld, als je daar zelf geen geld voor hebt, ondergebracht kunnen worden, zodat je naar je zieke of demente moeder toe kan gaan. Nou, talloze voorbeelden. Dus men wil het wel, als het ze maar wat gemakkelijker wordt gemaakt dan nu het geval is.
Volgens mij
heb ik alles beantwoord.
Ja? Dank u. De PvdA nog?
Er is intussen al heel veel gevraagd en ook intussen weer wat bijgekomen in de beeldvorming en de informatie. Waar ik bijzonder in geïnteresseerd in ben, van u heeft dus nu ook wel een heel goed zicht gekregen of van hoe dus hier de mantelzorg in de Noordkop werkt. Zou u in staat zijn, en misschien dat de wethouder daartoe genegen zal zijn, om over te zeggen van oké, we maken eens over anderhalf jaar, maken we eens opnieuw zo'n foto. En dan kijken we van of dus de nu waargenomen knelpunten, of die dus inderdaad met de juiste methodieken opgelost gaan worden of zijn. Dat is één. En een tweede, dat is dus ook van, ja, mantelzorg. Als je niks te zorgen hebt, dan interesseert eigenlijk niemand het. Totdat het zover is. En dan valt het weer uit in korte zorg, weet je. Het klinkt misschien heel cru. Sterfbed, dat is altijd relatief heel snel. Maar als je dus inderdaad begint met dementie en noem het maar op, en dat gaat dus werkelijk jaren duren, ja, dan breekt er ook wat bij mensen. Ik ken het vanzelf dan van heel nabij, van dat er dus op een gegeven moment inderdaad overspannen daarvan waren. En dat het, ja, de dood eigenlijk een hele prettige bijkomstigheid was voor diegene. Dus heel, heel, heel cru. Dus je zit altijd met zo'n vreemde mix. Als u nou vanuit uw onderzoek, als je daar nou zou naar kijken, zou je dan kunnen zeggen van op dit gebied of het korte gebied, waar als je dus extra aandacht zou moeten geven, op welk van die gebieden zou u dan dus dan die extra aandacht geven? Als je dus moest kiezen.
Voor een groep binnen de mantelzorg?
Ja, dat je daar zegt van nou die, als je dat doet, en ook met het uitstralend effect daarvan, van potverdorie, er zijn ook mensen die houden je ook in de gaten, die hebben begrip voor je situatie, die helpen je. Dus binnen welke groepen zou je dat dan doen?
Nou, eerst even de eerste vraag van, moet je het nog een keer herhalen? Ik denk het wel, of dat na anderhalf jaar moet, dat weet ik dan niet. Maar na enige tijd, en dan zou ik het misschien ook wel uitzitten. We hebben in het verleden van die omnibus-enquêtes, dat je veel gerichter naar mantelzorgers zelf, dat achter de voordeur komt. Dus daar zouden we zeker een warm voorstander van zijn. En de groepen waar ik speciale aandacht voor zou willen. Ja, het is allemaal appels met peren vergelijken. Hè. Op dit moment is dementie een heel groot probleem. Vanmiddag heb ik ook weer, waren we met de Dag van de Mantelzorg in de Wieringenmeer, waren we een middag voor mantelzorgers. En daar zijn ook mensen die een demente partner hebben. En die zijn nog lang niet van plan dat die zorg op te geven. Dat hoeft ook nog niet, want mobiel is de patiënt nog wel. Maar ja, hij kan niet meer communiceren. En dat is dodelijk vermoeiend voor ouderen die dan zelf ook al op leeftijd raken. Ja. Ja, dus dat zou ik wel een groep vinden die we heel goed in de gaten moeten houden. Maar ja, er zijn nog zoveel andere mensen die net zoveel recht hebben op speciale aandacht. Ik denk bijvoorbeeld aan ouders met een gehandicapt kind. Dat gaat ook maar door. Dus.
Ik denk alles wat langdurige, iedereen die langdurige zorg behoeft, als de mantelzorgers van die groep, en dan kan je dus de chronische zieken, de gehandicapten, ook de allochtone mensen, ouderen die zeer lang ziek zijn, voordat daar echt een ander proces ingaat. Denk ik van, houd dan maar bij die groep, in ieder geval die lang moet zorgen. En lang is gemiddelde, heb ik vanmiddag gehoord, van 5,3 jaar is een gemiddelde. Ik vond het schrikken vandaag. Okay. Zou ik tot slot de voorzitter iets mogen... Ik doe het maar aan de voorzitter. Dit boekje, het zijn portretten van mantelzorgers. Dus als u nu in deze commissie zegt van... Waar hebben we het nou eigenlijk echt over? Hoe krijg je nou je vinger achter zo'n diverse groep? Qua leeftijd, geslacht, achtergrond, opleiding. Het zijn er ook zoveel. Nou, een heel mooi boekje is vorige week uitgekomen van het SCP. En ik overhandig het u graag. Als u zegt van, ik wil er iets meer van weten. En verhalen van die mantelzorgers waar u straks uw best voor mag doen. Alsjeblieft.
Oké. Nou, ik stel voor dat ik het boekje in de lezenfractiekamer laat liggen. Dan kunt u het allen tot u nemen. En als u vragen heeft natuurlijk, dan weet u waar u die kunt stellen. In ieder geval bedankt. Ik wil dit onderwerp afronden en met u gaan naar agenda punt 5, ter advisering. Waar we hebben staan een voorstel, de verordening. En nogmaals, bedankt voor de inleiding. Voorstel voor de verordening, voorziening maatschappelijke ondersteuning gemeente Den Helder 2008... in te trekken en de verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Den Helder 2009 ingaande 1 januari 2009 vast te stellen. De aanpassingen komen voort uit de behandeling van de voorjaarsnota en het is in principe een wijziging waar u politiek al over gedebatteerd heeft. Dus ik kan mij voorstellen dat we deze behandeling in 1 ronde doen, waarbij ik u hoop dat u aan het eind van uw eerste termijn gewoon het advies ten aanzien van deze wijziging kunt geven. Ja, kan het dat uw instemming... Ja, prima. De PvdA.
Ja, dank u wel, voorzitter. U heeft het inderdaad al gezegd. Het is al besloten in de begrotingsbehandeling voor 2009. Maar los daarvan wil ik dan toch van de gelegenheid gebruik maken om met de wijziging en de aanpassing van deze verordening, maar om dan met de motie te gaan komen die inderdaad dat gat wat er is ontstaan, namelijk het verstrekken in natura van een vervoersvoorziening. En dat heet dus dan, of tenminste dat heeft nu intussen de naam ook alweer gekregen, de OV-taxi. Om die dus weer te gaan herstellen. En dat is niet alleen voor de WMO'er, maar dat zal dan ook dus de 65-plusser ook voor de komende tijd, want ik begrijp dat die nog zeker 4 jaar in de lucht zal blijven, zal daar dus dan ook gebruik voor kan gaan maken. Onze gemeente heeft deze voorziening ooit een keertje afgeschaft. Dat betreur ik en wij zouden ook graag zien dat die dus dan weer herzien gaat worden. We hebben er ook begrip voor van dat met 9 gemeentes, ja, ik heb het ook niet bedacht, dat daar dus overleg over gevoerd zou moeten worden. We weten ook dat de provincie intussen het uitbestedingstraject met 1 jaar heeft uitgesteld. Dus ik denk dat het een mooie gelegenheid is om de wethouder de gelegenheid te geven om, als hij deze motie ontvangen heeft, om daar werk van te gaan maken. Dank u.
CDA.
Het CDA gaat akkoord. Wel zouden we graag willen dat er een ruime bekendheid aan wordt gegeven voor nu en voor de toekomst. Want mensen weten het vaak niet. Dank u wel.
D66.
Ja, voor ons geldt eigenlijk hetzelfde, behalve dan dat wij zeker hetgene wat de PvdA heeft gezegd willen ondersteunen. Zeker als het ook gaat om het vervoersbudget, want daar zijn toch wel wat slagen op te halen. We hebben dat nu eenmaal besloten, dus daar kunnen we niet meer onderuit. Het gaat nu hoofdzakelijk om de verordening als zodanig, ja, dus we kunnen daar wel akkoord mee gaan, maar... Wat ons betreft, ja, zullen we kijken of we de motie van de PvdA kunnen ondersteunen, zo gauw we hem als kennis hebben. Ik dank.
Helder. GroenLinks.
Wij blijven ons tegen bepaalde punten verzetten. Dat hebben we natuurlijk ook al eerder gedaan. En ik wilde nog een opmerking maken over artikel 3, punt C. En dan gaat het om de term algemeen gebruikelijk. Als je dan naar de toelichting kijkt, dan is algemeen gebruikelijk als je het regulier kunt kopen. En ik zou het graag zien, algemeen gebruikelijk, als het voor iedereen betaalbaar is. Want je kan van alles natuurlijk regulier kopen, maar je moet er wel het geld voor hebben. En dan denk ik bijvoorbeeld dat op dit moment fiets met trapondersteuning geweigerd wordt, omdat het algemeen gebruikelijk is. Maar niet iedereen heeft €1.500 om zo'n fiets te kopen, dus dat vind ik niet algemeen gebruikelijk. En we blijven ons verzetten tegen de verzobering van het vervoersbudget. Daar kunnen wij niet mee akkoord gaan.
SP.
Dank u, voorzitter. Wij blijven ook tegen veel onderdelen van de verordening. We wijzen er verder op dat er op de WMO ook een flink bedrag is overgehouden en dat de vervoersvoorzieningen voor gehandicapten in de laatste jaren al veel te veel verlaagd zijn. Het is nog niet eens zo lang geleden dat er een veel hoger bedrag per maand werd verstrekt en dat er ook meer maatwerk in de voorzieningen zaten. Dus met andere woorden, dat als een cliënt een stevig aangepaste auto had, dat er dan ook een hoger budget voor beschikbaar werd gesteld. Wijzen er ook nog een keer op dat de beleidsambtenaren er kennelijk weinig benul van hebben dat een gehandicapte niet in een vijfdehands klein Japannetje kan rijden, maar een betrouwbare flinke auto nodig heeft waar dus ook de rolstoel makkelijk in meegenomen kan worden. Dat een auto is met een automatische transmissie en dus ook al automatisch in een duurdere prijsklasse. En al met al zorgt dat voor hogere kosten ook per kilometer, waar die groep dus niets aan kan doen. Ook vinden wij dat de cumulatie van kostenstijgingen vergeten wordt. Denk eraan dat er volgend jaar hogere energiekosten zullen zijn, hogere zorgkosten en ook vermindering van de fiscale aftrekbaarheid. We vinden dit alles strijdig met de bedoeling van de WMO, namelijk om dat meedoen te bevorderen. En via de WMO-compensatieplicht moeten daar juist mogelijkheden voor geschapen worden. We denken ook even aan de 1774 kilometer per jaar waar Den Helder dus vanuit gaat. Dat is 34 kilometer per week. Nou, als je vanuit Julianadorp bijvoorbeeld twee keer vice versa naar centrum gaat, dan zit je daar al aan. En veel chronisch zieken en gehandicapten zijn die kilometers alleen al aan hun medische behandelingen per week kwijt. Dan aansluit het op wat er eerder gezegd is over collectief vervoerssysteem. Den Helder heeft dat dus niet. Een kleine groep krijgt dus dat vaste bedrag van €45 in de maand. En Den Helder noemt dat een persoonsgebonden budget, maar een PGB. Maar dat heeft helemaal niets met een PGB te maken. We hebben het al eens eerder gezegd, dat PGB staat in Den Helder meer voor een passief geraniumbedrag. Want een echt PGB is maatwerk en toegespitst op de mogelijkheden en behoeften van de cliënt. Dan is er nog iets wat ons opviel in de verordening. Er wordt nog over een besparingsbijdrage bij verstrekking van een scootmobiel gesproken. De redenering daarachter is, als iemand een scootmobiel krijgt, dan bespaart hij de kosten van een fiets. Maar dit is middels een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep in juni van dit jaar al verboden. Mag niet meer zo gehanteerd worden. Ook inhakend op PGB, huishoudelijke hulp. Den Helder is een van de weinige gemeenten die geen contract heeft met de SVB, Sociale Verzekeringsbank. En dat betekent dat als je via een PGB dus een ingehuurde hulp hebt en dat die ziek is, dat je dan een enorm probleem hebt. Tot zover. Dank u.
Helder.
Ja, het je het je kunnen vervoeren, dat maakt deel uit van het volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij. Ik ondersteun het betoog van meneer Klut.
Helder. Progressief en helder.
Ja, ik wil graag... wij kunnen er verder wel in meegaan. Sorry, ik begon een beetje verkeerd. En ik zal mijn fractie ook adviseren om mee te gaan met de motie van de PvdA. Dat is het.
Helder? Oké. Kieskees.
Ja, dank u wel. Wij gaan ook akkoord, maar wij zijn ook, wij willen in principe ook mee met de motie van de Partij van de Arbeid. Ja.
Helder. ChristenUnie.
Ja, voorzitter. Ik realiseer me bij dit voorstel dat we inderdaad voortborduren op de voorjaarsnota, maar toch willen we niet zomaar akkoord gaan. En ik wil ook mijn fractie adviseren om met de motie van de PvdA mee te gaan.
Het is soms onbegrijpelijk dat terwijl er dus geld over is, dat er dus dan direct... en dat is in schril contrast met wat er dus meestal tegen het eind van het jaar gebeurt. Dat er nog een presentje uitgedeeld wordt van 50 euro. Maar dat is in schril contrast met degene die dan op zijn bordje krijgt zo tegen de kerst. Van nou, u krijgt iets minder aan vervoerskosten. Het is voor mij totaal onbegrijpelijk. Terwijl we dus een bulk geld hebben voor die WMO. We hadden het vorig jaar over, dus ik neem aan dat het er nog is. En dan ga ik met u mee naar de algemene bepalingen van de WMO. En daarin staat duidelijk genoemd, ik zal het u voorlezen, het ontmoeten van de medemensen en het op basis daarvan aangaan van sociale verbanden. Ik weet niet waar we met z'n allen mee bezig zijn. Maar dit kan toch niet. We kunnen toch niet een aantal mensen ook zo langzamerhand weer wat minder geven en in de problemen brengen. Want die mensen hebben het nodig. Want die willen eens in de week naar de bingo. Ik noem maar een voorbeeld.
VVD.
Dank u, voorzitter. De VVD gaat akkoord met de WMO-verordening. En ik denk dat het handig is om vast te stellen dat we eigenlijk nog maar pas begonnen zijn met de WMO. En dat het ook overduidelijk is dat we wel een politieke vinger aan de pols moeten houden. Omdat er vreemde toestanden kunnen ontstaan die niet stroken met het doel van de WMO. Namelijk niet dat het een bezuinigingsmaatregel is, zoals eigenlijk iedereen wel weet. Maar officieel is dat de WMO iemand in principe in staat moet stellen om zelfstandig deel te nemen aan de samenleving. Ook als de civil society in zijn of haar omgeving te wensen overlaat. En de indruk die we nu krijgen is toch eigenlijk een heel andere indruk. Ik denk dat het belangrijk is om dat wel voor ogen te houden, dat dat uiteindelijk het doel was van de WMO. Maar als deze deelname afhangt van de goedwillendheid van familie, buren en kennissen, is dat uiteindelijk een slechte zaak. Het vrijwillige aspect van het kunnen en willen geven en aanvaarden van hulp moet altijd in het oog worden gehouden. Daar waar dat nodig is, moet de WMO uitkomsten en mogelijkheden bieden om het doel van de WMO te waarborgen. Te weten deelname aan de samenleving. Maar dit noodzaakt bij de uitvoering van het WMO-beleid tot maatwerk. En de zo mooi geformuleerde ja-mits-benadering van mevrouw Oud van de Ommering. Een heldere voorlichting over wat mogelijk is, kan hierbij helpen. Ik ga ervan uit dat de WMO regelmatig in deze commissie aan de orde zal komen. Zodat wij geïnformeerd kunnen worden over de voortgang en onze mening keer op keer kunnen bepalen. De motie van de PvdA klinkt heel mooi. We wachten hem even af, maar klinkt sympathiek. Tot zover.
Oké, helder. De wethouder.
Voorzitter, dank u wel. Feitelijk is het, om even direct in te gaan op de woorden van de VVD, is het natuurlijk aan ons allen om dus de komende jaren blijvend te monitoren wat de effecten zijn van de uitvoering van de WMO. Ik denk dat dat op allerlei fronten gewoon moet gebeuren. Kijken naar de 9 prestatievelden die we in die WMO hebben geformuleerd met elkaar, is dat met het meerjarenplan zoals we dat hebben vastgesteld, is dat natuurlijk nog een beste klus om daar op een goede manier naar te kijken. De discussie over de uitgangspunten rond die WMO en met name die zelfredzaamheid van het individu is een discussie die je in de tijd gezien steeds ziet veranderen. Ik kwetsbaarheid van toch wel kwetsbare groepen in de samenwerking wordt meer naar voren gehaald. En dat merk ik ook hier in deze commissievergadering, dat er veel meer aandacht voor die groepen wordt gevraagd. Om de doodsimpele reden dat we daar niet in moeten doorschieten. Dat we niet met elkaar moeten zeggen van nou, we gaan ervan uit dat mensen zich in onze samenleving zelf moeten kunnen redden. Maar dat we die groepen die dat niet kunnen, dat we die vergeten. Dat begrijp ik uit uw woorden. En ik begrijp ook dat we daar aandacht voor moeten blijven vragen. Althans niet alleen aandacht, maar dat we er meer gericht mee aan de gang moeten. Dus ik denk dat het ook voor ons allen, maar ook voor mij van belang is om daar specifiek ook kijken van wat hebben we daar nu aan beleid liggen. En hoe kunnen we dat beleid daar ook dan zo specifiek mogelijk op focussen. Dat is in algemene zin. Voor wat betreft de motie van de PvdA, en ik begrijp uit de woorden van de heer Van Rossum dat hij zegt, wat mij betreft moet er meer een focus komen op een heroriëntatie op in dit geval de vervoersvoorziening. Met name als het gaat om de inzet van de OV-taxi en de relatie met de provincie voor wat betreft het hele aanbestedingstraject. Maar wat hij dan ook zegt is dat het niet alleen voor de doelgroep is waar nu het voor geldt, maar dat hij een verbreding van die doelgroep wil. Dus met name ook de 65-plussers geeft hij daarmee. Dus de motie, ik zie de motie in dat kader tegemoet. Ik denk dat het goed is dat we met elkaar daar een discussie over moeten voeren. En daarbij dan ook wel meenemen de verschillende bijzondere groepen in onze samenleving. Want het is dus niet alleen de WMO geïnitieerde waar we het over hebben, maar we hebben het natuurlijk ook over een groep die daar buiten valt. En dat is met name door de heer De Jager natuurlijk nog extra aandacht voor gevraagd. Het is terecht als het gaat om het toekennen van een WVG-voorziening, want daar praten we eigenlijk over een vervoersvoorziening, dat we opnieuw de discussie moeten voeren wat de effecten zijn van het huidige beleid wat we momenteel hebben met elkaar. Het toekennen van bijvoorbeeld de kilometervergoeding, daar zou je met elkaar maatschappelijk gezien een discussie over moeten voeren. Wat zijn daar nou de effecten van en is dat nou wel toereikend? Ik denk dat het goed is dat we het ook in dat kader met elkaar die discussie moeten voeren. Van wat vinden we daar nou belangrijk? Pleit voor een collectief vervoerssysteem heb ik in principe, zo heb ik het opgeschreven. Let op het feit dat we goed ons moeten realiseren als we over een collectief vervoerssysteem hebben, dat we het niet meer als gemeente Den Helder alleen kunnen doen. En dat is ook al een beetje gerefereerd naar andere gemeentes, maar dat gaat zelfs zover dat we dat nog veel breder moeten trekken. Wat ik daar wel jammer van vind is dat er vervoersmaatschappijen zijn dat die niet voor het oprapen liggen, die dit soort dingen willen doen. Wat ik ook in feitelijk eigenlijk een beetje mis in uw betoog is dat, kijkende even naar de inzet van de openbaar vervoerstaxi, dat we daar ook nog wat anders over moeten kunnen roepen. En zeggen van wat is nou de geleverde kwaliteit, de geleverde prestatie van het vervoerssysteem of de inzet van een OV-taxi. Daar hoor ik u nu over. Maar ik vind dat dat wel een onderdeel van discussie moet zijn. Want kijk maar eens even naar het zwartboek wat de FNV op dit punt heeft samengesteld. Nou, ik heb hem gekregen tijdens de begrotingsbehandeling. En daar zag ik een aantal dingen wel in bevestigd. Dus ik denk dat je daar ook wel, als het daarom gaat, ook met elkaar die discussie daarover moet voeren. Algemeen gebruikelijk. Laat ik het zo insteken. We maken met elkaar een WMO-verordening. Die WMO-verordening wordt in de dagelijkse praktijk tot uitvoering gebracht. Dus dat betekent dus ambtelijk gezien, maar ook gewoon in de praktijk wordt die operationeel gemaakt. Dan zo'n verordening wordt dan geïnterpreteerd op basis van hetgeen wat we met elkaar besloten hebben. Nou kan het zo zijn dat op het moment dat je met elkaar een aantal zaken definieert in die verordening, dat dat in de praktijk anders uitpakt dan dat wij met elkaar mogelijk wenselijk achten. Dat zou kunnen. Dus in dat kader zou je ook deze term moeten kunnen zien. Algemeen gebruikelijk. In principe betekent dat dat je het overal zou moeten kunnen kopen. Maar dat is dus niet alleen die afweging die je moet maken. Het gaat natuurlijk veel breder. Je kijkt ook naar de situatie van degene die voorziening aanvraagt. Dat is ook naar de sociale situatie. Je kijkt ook naar de financiële situatie van zo'n persoon. Of van zo'n gezin of van zo'n individu. En daar moeten we aan werken om die integrale benadering van die case, van een case in dat kader op een goede manier op te pakken. En dat gebeurt in de praktijk dus niet.
Voorzitter, we hebben maar één termijn. Wanneer kunnen we interruperen dan?
Nu?
Nu.
Oh. Oké. Okay. Ja,
kijk, ze zaten allemaal iets
van. Moeten we alleen maar luisteren.
Dus ik, eerlijk, om even terug naar GroenLinks met die opmerking. Ik denk, en het voert nu te ver op basis van het besluit wat we hier moeten nemen ten aanzien van deze verordening, omdat we bij de voorjaarsnoten daar een verandering doorgevoerd hebben. Dus je zou kunnen zeggen met elkaar, van dat zou je op een ander moment weer opnieuw moeten kunnen doen. Ik geef alleen naar u terug dat die behoefte bij u bestaat om, los daarvan, van hetgeen wat we bij de voorjaarsnota hebben besproken, er meer over deze verordening te zeggen en ook met elkaar te hebben over wat zijn nou de effecten van die verordening. En voorzitter, ik zou eigenlijk willen voorstellen om dat gewoon met elkaar te doen, maar dan op een ander moment.
Gaan we hem nu vaststellen en dan?
Ja, nou, dan kan dat toch altijd nog zo dat u zegt van oké, als wij vinden dat de uitvoering die we geven aan de verordening zoals die er nu wordt vastgesteld door ons allemaal, en we hebben met elkaar in de dagelijkse praktijk een beleving dat het anders zou moeten, of op zijn minst helderheid moeten krijgen waarom het zo wordt uitgevoerd, dan hebben we het er met elkaar dan toch gewoon over. He, dus ik wou niet de boel onder druk zetten om die discussie feitelijk, om het besluit over dit punt, want dat moeten we wel uitvoeren, dat moeten we wel gewoon met elkaar doen, om dat besluit hiervan af te laten hangen. Ik zeg gewoon tegen u, ik geef u een handreiking als het gaat om de interpretatie van de verordening en doe dat op een ander moment.
Ja.
Ja, voorzitter, ik ben eigenlijk een beetje in de war, want bij de advisering staat duidelijk dat het voorstel is aangenomen bij de voorjaarsnota, terwijl er nu op het ogenblik ons advies gevraagd wordt. Dus ik vind dat een tegenstrijdigheid. In wezen is die aangenomen. Dus we kunnen wel van alles erbij gaan halen nu, maar uiteindelijk moet die gewoon vastgesteld worden en dat is geregeld in de voorjaarsnota. Dus vandaar, ik voel allemaal mee met iedereen die er iets mee wil met die WVG, want dat zou ik ook wel willen. Maar dat hebben we niet afgesproken in de voorjaarsnota. Dus ik vraag me af waarom we hier nog over discussiëren nu.
Maar de wethouder geeft aan dat wij een punt kunnen bepalen waarop we het willen herzien. Ja. Is dat nu dan niet het moment?
Ja, maar aan de andere kant geef ik alleen maar antwoord op uw opmerkingen en vragen. Hè? Dus dat is ook gewoon, denk ik, wel zo'n netjes om dat te doen.
Oké, dat was eerst de Stadspartij.
Het kan toch niet zo zijn, wethouder, dat we nu beginnen met brokken. Dan houden we toch op het laatst alleen maar de kruimels over, als het in de Sinterklaastijd mag spreken. Want we beginnen met de vervoersvoorziening van de gehandicapten. Daar gaan we meteen op korten. Nou, dat is toch logisch dat iedereen dan zijn hakken in het zand zet? Dat kan toch niet?
Oké.
Kijk, ik geef u aan dat wij, ik weet niet welke insteek u kiest, het besluit dat we met elkaar hier te nemen hebben, dat is op basis van de voorjaarsnota. Dat is net ook heel nadrukkelijk aangegeven. En dat besluit, dat moet u gewoon nemen, want daar is ook door u een standpunt over ingenomen. Dat heeft met deze verordening te maken. En om die verordening op dat punt goed uit te kunnen voeren, moet u dat besluit gewoon nemen. Dat is één. En aan de andere kant is het, en dat staat los van dit besluit, dat als u aanleiding vindt om naar aanleiding van die verordening opmerkingen te maken of een discussie te voeren, dan is het aan u allen om daar zelf tegen elkaar te zeggen, daar gaan wij invulling aan doen. En als u dat nou doet met een motie, of u doet dat met een initiatiefvoorstel, of u doet het op een andere manier dat u het op de agenda laat zetten van de commissie, is dat aan u. En ik ben niet brok aan het maken, meneer Koopman, dat ben ik niet aan het doen. Dus dat vind ik toch wel iets te ver dat u dat zegt. We proberen met elkaar serieus te kijken naar hoe we de WMO met elkaar tot uitvoering kunnen brengen. En dat is al een helft job op zich.
Oké, mevrouw Vollenhoorn, had u nog... Nee? Oh ja, D66, sorry.
Ja, ik toch nog eventjes. We hebben in een eerdere commissievergadering ook over dat vervoersbudget gesproken. En toen heeft de wethouder de toezegging gedaan om daar waar er geluiden zouden ontstaan, ja, dat er nare situaties zouden ontstaan, dat hij daar een evaluatie overheen zou doen. Dat heeft hij gezegd tijdens die vergadering. En daar wil ik hem aan houden. Maar het gaat er dan ook tevens om, ja, dat we niet kijken naar of er nare situaties aan ontstaan, maar of we in het algemeen, ja, in het kader van hetgene wat we te besteden hebben in de WMO, ja, daar een verruiming in kunnen aanbrengen. Want dat vind ik belangrijker. We hebben tenslotte die miljoen onderscheiding gehad van de WMO. En ik vind dat nog steeds iets... Ja, de mensen hebben kennelijk toch niet allemaal gekregen wat ze zouden kunnen moeten krijgen vanwege dat we dus een miljoen over hebben. Zo is het nou eenmaal en ik kan het niet anders duiden.
Eenmaal de wethouder op dit punt.
Eerlijk waar, spijt het me, meneer Klut, maar u schiet wat dat betreft iets te ver door, als ik het mag zeggen. Want het is dus niet zo dat de mensen niet gekregen hebben wat ze willen, maar zo zit het dus niet in elkaar. Als je goed kijkt naar de begrotingsbehandeling, je kijkt naar waar het bedrag is opgebouwd, dan is het onder andere uiteindelijk een situatie ontstaan dat we de herindicering op een aantal fronten niet in één keer hebben doorgevoerd, maar dat daar middelen van over zijn gebleven. Dat is één. Dat we daarnaast van het Rijk extra middelen dit jaar, halverwege dit jaar, gehad hebben en die feitelijk voor ons nog geen bestemming hebben gekregen. Dat is ook het verhaal. Dus het kan niet zo zijn dat wij in die zin rukligloos de cliënten die, en de mensen die gebruik maken van de WMO hebben achtergesteld. Wat we wel doen met elkaar is dat we helderheid hebben over wat de risico's binnen de WMO voor de komende jaren voor ons zullen zijn. Want u heeft het zelf ook gezien. Ik moet er niet, bijvoorbeeld niet aan denken als bussenmakers het in haar hoofd haalt om uiteindelijk de ondersteunende begeleiding toch zo snel mogelijk door te voeren. Want dan hebben we een groot probleem in de gemeente Helmond, maar niet alleen hier, maar in andere gemeentes. Dus met die verstand valt er ook serieus te kijken van waar hebben wij onze middelen voor? Waar zetten we die middelen voor in? Wat betekent dat dan? Wat voor ontwikkelingen naar de toekomst zien we op ons afkomen? Hoe kunnen we het geld daarop inzetten? En aan de andere kant is het heel terecht dat als u vindt dat er bij de uitvoering van de WMO incidenteel of structureel situaties aandienen waar je individueel hier in deze commissie met elkaar over moet praten, dan heeft u daar de gelegenheid toe.
Voorzitter, nou, ik wil het debat op dit punt even afronden. Als laatste de SP dan.
Voorzitter, laten we nou toch met elkaar eindelijk eens de samenhang gaan zien. We hebben het hier over mantelzorg, we hebben het over gehandicaptenbeleid, we hebben het over vrijwilligersbeleid. Allerlei nota's, laten we de samenhang gaan zien tussen dat beleid en daar ons beleid op aanpassen. Ik zie ook niet meer dan dat 1 en 1 echt 2 is. We hebben een forse onderscheiding in die WMO gehad. We weten nu al dat verdere verlaging van de inkomensgrens, dat slachtoffers zal gaan geven. Dus waarom niet nu het beleid daar ook op aanpassen?
Dit was geen reactie. Prima. En wilt u doorgaan met uw beantwoording als u nog af?
Ik denk dat ik alles beantwoord heb.
Okay. Dan rond ik af. Ik constateer dat de meerderheid instemt met de aanpassing van de verordening zoals al reeds bepaald is in de voorjaarsnota behandeling. En dat bespreekpunt overblijft ter behandeling ten aanzien van vervoersvoorzieningen waarbij de PvdA een motie aankondigt. En dan nog even als reactie, puur voor de vorm onderling. Ja, dit is een uitwerking van de voorjaarsnota. Ik hoor u breder discussiëren. Ja, als ware kunt u in de voorbereiding voor de volgende voorjaarsnota natuurlijk het punt weer gewoon op de agenda zetten. En daarmee voorbereid een vraag aan het ambtelijk apparaat stellen om u voor te bereiden op de evaluatie. En dat vervolgens weer mee te nemen in de voorjaarsbehandeling of de behandeling van de voorjaarsnota voor volgend jaar. Ik denk dat dat de geëigende weg is zoals we dat hier met elkaar hebben afgesproken. Oké. Okay. Dan hierbij beëindig ik dit agendapunt en gaan we over naar het agendapunt ten aanzien van de managementinformatie, afdeling werk, inkomen en zorg over het eerste halfjaar van 2008. Het punt is eerder wegens tijdgebrek in de vorige commissievergadering niet behandeld geworden. Ik dacht ook wat dat betreft in één ronde dit te mogen afronden, waarbij ook interruptie, interpellatie mogelijk is. Mag ik het woord geven? Kijk weer even naar rechts. De VVD.
Dank u wel, voorzitter. Een erg staccato stuk. Ik heb ook een aantal erg korte vragen daarover. Als je in tabel 4 kijkt, is het aantal beëindigingen en de gemiddelde behandeltermijn in weken gedurende het halfjaar slechts één keer gelukt om dat te doen binnen de wettelijke 3 maanden. Alle andere keren niet. Hoe kan dit? In tabel 6, work first trajecten, neemt het gemiddeld aantal work first trajecten elke maand af. Komt dit door de afname van het aantal aanvragen of heeft dit een andere reden? In tabel 11 hebben we de cultuurbijdrage. En daarvan is het aantal aanvragen per maand over de eerste 4 maanden hoger dan het aantal dat afgehandeld is. Heeft dit gevolgen voor de deelnemers die aan activiteiten meedoen uit die bijdrage? Bijvoorbeeld dat de activiteiten niet op tijd betaald kunnen worden. Tabel 12, bijzondere bijstand. Aantal aanvragen gemiddelde afhandeltermijn. En waarom lukt het ook hier niet om de wettelijke norm te halen? En bij tabel 13, nou, complimenten mogen ook gegeven dat bij de WMO-ondersteuning het aantal wettelijke termijnen ruimschoots gehaald kan worden. Dat is dan het enige compliment dat ik even kan geven.
Oké, ik ga het rijtje af. Ja, ChristenUnie.
Voorzitter, ten aanzien van deze MARAP heb ik een aantal opmerkingen. In eerste plaats. We vinden het positief dat het aantal cliënten daalt.
Negatief vinden we dat de afhandelingstermijn voor de beëindiging zo lang duurt. Een vraag wanneer het contract met Voorstar beëindigd is. Of is dit te zien in tabel 6? Dat is niet helemaal duidelijk. Andere vraag ten aanzien van tabel 8. Er is een daling te zien. Moeten we dat positief opvatten? Je zou kunnen zeggen er is minder nodig om aan het werk te gaan. Of is dit negatief? Er is minder bereidheid van de cliënt of minder mogelijkheden voor reïntegratie, zou je kunnen zeggen. Een ernstige ontwikkeling vinden we de lange doorlooptijd bij de bijzondere bijstand. Positief vinden we de korte doorlooptijd bij de WMO. Ten aanzien van tabel 14 vinden we het zorgelijk. Minder debiteuren, minder vorderingen, maar het totaalbedrag is gelijk gebleven. Dat wil zeggen per cliënt een hoge vordering en geen enkel zicht op de inbaarheid. Is daar zicht op een oplossing in dat opzicht? Het is goed, het is positief dat de doorlooptijd voor bezwaarschriften is verbeterd. Kort gezegd, er is een overzicht hiermee, maar hebben we inzicht in het reilen en zeilen van de hele afdeling? Gaat het goed met de afdeling, om zo te zeggen? Ervaring leert dat individuele noodsituaties nog steeds bureaucratisch worden benaderd. Als fractie missen we nog steeds een echte cliëntgerichtheid. Nog een andere opmerking naar aanleiding van deze MARAP. In de Helderse krant van vandaag stond een verhaal over postbussen voor daklozen. Verondersteld werd dat dit opgelost is via de gemeente, met name voor ex-gedetineerden. We hebben kort geleden kennis gekregen van het falen, het mislukken hiervan. Waarom zou je dit als gemeente zelf willen blijven doen? Het zou veel beter zijn om dit uit te besteden, zoals in het artikel naar voren kwam, bij Modeo. Zij zorgen ook voor begeleiding en het past beter in hun werkzaamheden in de regiefunctie die dit met zich meebrengt. Het verhaal in de krant komt niet overeen met onze werkelijkheid, om zo te zeggen. Dit was het in deze instantie.
Helder. Kieskees.
Op zich geen nieuwe vragen. Wel één opmerking bij tabel 13. Bij het staatje van januari gaan we er vanuit de rolstoelvoorziening 28 moet zijn, hè? In plaats van 280.
Helder. Progressief Den Helder. Nee. Verbodelijk bestuur. SP.
Ja, dank u. In de eerste plaats vragen wij ons af of er niet een bestaand format is voor dit soort managementrapportages. Dan hoef je niet het wiel opnieuw uit te vinden. En onze kritiek op op deze rapportage, nou, we hebben het al eens eerder geuit. Er is geen benchmark met vergelijkbare gemeenten. En daardoor kun je ook niet vergelijken van nou, hoe doet Den Helder het ten opzichte van andere gemeenten. We vinden het nu te veel een opstelling van cijfers. Zonder dat daarbij dan ook vergelijkingen te maken zijn. Of dat er een toelichting wordt gegeven op trendmatige ontwikkelingen. Dus aanbeveling zou zijn om, hoeft helemaal niet lang te wezen, maar een korte analyse van die cijfers er ook bij. Wij vinden dat het gebruikersvriendelijker en efficiënter kan. In de tabellen dus ook cijfers van de vorige periode opnemen ter vergelijking. Totalen opnemen, eventueel ook cumulatief. Dan denken wij dat het sneller kan als je kijkt naar tabel 3, waarin de aanvragen en de afhandeltermijnen zijn ingevuld. Nou, dat is tot en met mei is dat gedaan. De rapportage is in oktober voor de eerste keer aan de commissie aangeboden. Het is nu november. Dus daar zit toch alweer gauw een half jaar tussen. Tabel 12, de aanvragen en afhandeltermijn voor de bijzondere bijstand. Nou, die is nog steeds te lang. De wettelijke termijn is 8 weken. En hier doen we het gemiddeld tussen de 11 en de 12 weken. tabel 13, waar ook al eerder op gewezen werd. In januari worden er 280 aanvragen voor een rolstoel geboekt. En daarna is het steeds ongeveer 20 in de maand. Wij vragen ons af of dat is omdat Helderse rolstoelers in de voorafgaande december dan een aanrijding met de slee van de kerstman of het paard van de Sint gehad hebben. Of is er een andere reden of gewoon een typfout? Ook in tabel 13, het percentage van cliënten wat voor een PGB kiest, dat is erg laag. Hebben we ook al eerder op gewezen. Den Helder voert daar ook geen actief beleid in, maar ontmoedigt het eerder. Tabel 14, de debiteuren. Volgens ons is dat een veel te hoog bedrag en geeft het ook een vertekend beeld. Ook wij vragen ons af hoeveel van dat debiteurenbedrag oninbaar is. Ook al eerder aangekaart, gemeente zegt dat dat goed komt, dat dat wel geïnd wordt, maar volgens ons komt dat niet goed en zou het zuiverder wezen om gewoon je verlies te nemen en het oninbare af te boeken. Tot slot tabel 16. Er zou eigenlijk ook een beginsaldo moeten zijn. Dus hoeveel klachten er per 1 januari nog te behandelen zijn en wat er dan bijgekomen is en afgegaan is. Want nu kloppen die getallen gewoon niet. Volgens de tabel zijn er 27 klachten binnengekomen en 40 afgehandeld. Dat kan dus niet. Dus moet ook een beginsaldo zijn. Hetzelfde geldt ook voor de tabellen 10 voor de langdurigheidstoeslag en 11 voor de cultuurbijdrage. Daar kun je ook aan zien dus dat het verschil tussen de nieuwe en de afgehandelde klachten al over de 100 is. En zo groeien de achterstanden dan weer verder en zo is de Helderse burger daar weer de dupe van. Dank u.
GroenLinks.
Ja, wij vragen ons nog steeds af waarom er zo'n groot verschil zit tussen het aantal uitkeringen en het aantal betaalbaar gestelde uitkeringen. Dat heb ik nog steeds niet begrepen. Dan over de afhandelingstermijn van de beëindiging wordt er overschreden. Volgens mij creëer je daar debiteuren mee. En ook valt op dat mensen toch lang op hun geld moeten wachten. En dat kan vooral bij de bijzondere bijstand een groot nadeel zijn. Want daar doen mensen aanvragen voor noodzakelijke zaken. En als je dan 10 weken moet wachten voordat je eindelijk je bril aan kunt schaffen die je echt nodig hebt. Die overschrijding vind ik veel te groot. En dan in tabel 15 de bezwaarschriften. Dat duurt 10 weken. En mijn vraag is, zijn daar ook afwijzingen bij van een uitkering? Want dat zou in kunnen houden dat iemand dus 10 weken geen geld hebt. Als jij een uitkering aangevraagd hebt, die wordt afgewezen en je maakt daar bezwaar tegen. Als je dan 10 weken moet wachten tot die behandeld wordt.
D66.
Ja, voorzitter, ook ons is het opgevallen dat er een enorme ruimte zit tussen het aantal WWB-uitkeringen en de betaalbaarstelling. Heeft dat te betekenen met het feit dat er zoveel uitkeringen geblokkeerd zijn of zo? Want dat zou natuurlijk, dan moeten we daarnaar kijken van wat is daar nou de reden van? Nou, tabel 4, er is genoeg over gezegd, dus daar ga ik niks over zeggen. Mijn vraag was ook inderdaad hoe wij verder zitten nu met de relatie ten opzichte van Voorstar. Ja, en in hoeverre dat nog verder doorsuddert, ja, of dat we daar een beëindiging van zien in deze periode. Dan nog de bijzondere bijstand van 11 weken. Ja, dat was voor ons ook een te lange. En dan kom ik even op de tabellen 15 en tabel 16. Daar wordt in de toelichting wordt daar gezegd, en even kijken, ja... De tabel geeft een overzicht van het aantal klachten gespecificeerd naar gegrond en ongegrond. Dat kan ik hier niet in vinden. Er staat helemaal niet bij of ze gegrond of ongegrond zijn. Dus ik denk dat we in ieder geval dan nog een antwoord schuldig zijn naar aanleiding van de toelichting voor wat betreft de bezwaarschriften en de klachten. Ja. Even kijken. Ja, dat was voor wat betreft wat ik dan nog toe te voegen had.
CDA.
Dank u wel, voorzitter. Nou, hier ook vandaan vanuit de CDA een kleine toevoeging. Op tabel 6 staan een aantal, bij First Trajecten staan een aantal bedrijven. Wij vragen ons af of herstelling Den Helder daar ook bij hoort.
Dat is ons niet duidelijk. Dan vragen bij tabel 8. Het gaat over trajecten, maar is er ook al iets bekend over de resultaten bij tabel 8? En dan voor de rest zijn alle vragen gesteld. Dank u wel.
PvdA.
Ja, dank u wel, voorzitter. Als eerste willen wij ons aansluiten bij de SP met betrekking tot de totalen, de bedragen, begin, cumulatief. Wij missen daar eigenlijk best wel een beginpunt om te kunnen vergelijken hoe het gaat, hoe het nu verder gaat. Zodat je ook een idee krijgt van hoe het in het geheel werkt op de afdeling. In eerste, bij tabel 4 staat het aantal beëindigingen, gemiddelde afhandelingstermijn in weken. Het aantal beëindigingen, dat zijn er 14. Dat is slechts 14, dat zijn er 14. Gemiddeld zal het rond de 30 zijn. Dus dan komen we uit op 2% van het totaal aantal uitkeringen. Als we dan verder gaan naar tabel 6, de Work First trajecten, dat zijn er 110. Dat zijn er ongeveer 7% van alle uitkeringen. Daar komt dan ook dus bij de totalen. Zijn dat er 110 in die maand? Of zit daar ook wat bij van de maanden daarvoor? Dan komt het volgende, tabel nummer 7. Daar staat bij dat het percentage gericht op voorkomen dat wil het breken van een sociaal isolement komt winnen. Meedoen op de samenleving. Over het eerste halfjaar 2008 is dat een gemiddelde van 56%, over het geheel 48%. Dan kom je dus op de helft. Dit houdt dus in dat het gaat om 900 mensen. 900 mensen is 60% van de 15 in totaal. Dan denken wij, hoe kun je dat meten? Hoe weet je dat die mensen allemaal in een sociaal isolement weer doorbroken zijn? Dat ze dat volhouden, is dat voor 2 maanden, is dat voor een half jaar, is dat voor een jaar dat ze weer meedoen aan de maatschappij? Mijn vraag is, hoe komen die cijfers tot stand? Reïntegratietrajecten, dat is hetzelfde. Dit is slechts 30% en het aantal neemt af. Stoppen mensen ermee? Is hun traject afgelopen na een half jaar? Wat gaan ze dan doen? Komen ze dan zonder begeleiding weer thuis te zitten? Wij willen graag weten hoeveel er een vaste baan krijgen, voor hoe lang en hoeveel gaan er weer terug naar huis naar een bepaald traject en komen weer in de uitkering terecht. Tabel nummer 10, ook langdurigheidstoeslag. Hier staat ook bij nieuwe aanvragen en afgehandelde aanvragen. Ook hier staat niet bij zoveel zijn er in totaal, zoveel zijn we mee begonnen. Dan komt de cultuurbijdrage, tabel nummer 11. Hier staat niet bij hoeveel er zijn toegekend en hoeveel er zijn afgewezen. Afgehandeld, dat kan dus zijn of toegekend of afgewezen, dat staat daar helaas ook niet bij. En hoeveel geld zit erin? Hoeveel reserve is er nog of kan men nog gebruiken? Ook met bijzondere bijstand, ook het totaal loopt hier ook af in tabel nummer 12. En even kijken, en ook over tabel nummer 13, wat voorgaande collega's ook al hebben gemeld, dat de WMO-aanvraag in het totaal 900 moet zijn het eerste half jaar, of tot en met juni, van de WMO. Dan kan er wel, nou ja, wij vinden 900 personen vrij veel, maar als men er 4 weken afhankelijk van is, ik deel dus niet het compliment van de VVD daarover. Even nog over het laatste, de klachten in tabel nummer 16. Aan de ene kant kun je zeggen, nou ja, 4 klachten is niet veel, maar ik vind 4 voor 1 maand heel veel. Sommige 8, sommige 5. Hoeveel zijn hier gehonoreerd en hoeveel van die klachten zijn afgewezen? Of worden ze van tevoren al afgewezen en dan de echte klachten dat die hier staan? Dus zijn dit de daadwerkelijke klachten die in behandeling worden genomen? Of zitten hier ook de klachten bij die nog daarna behandeld worden en afgewezen kunnen worden? Tot zover, voorzitter.
Aller, de wethouder.
Tjoe, zoveel vragen. Dat is ook een beetje kenmerkend voor een managementrapportage. Dus ik bewijs dat je dit soort vragen krijgt. Ik denk dat ik de technische inhoudelijke kant, Jan, dat je even erbij moet komen zitten. Want een aantal vragen zijn gesteld, maar daar heb ik geen antwoord op. Dus dan moeten we even kort sluiten. En dan maar gelijk met de deur in huis te vallen. Als het gaat om de verschillen tussen tabel 1 en tabel 2, die door een aantal van u zijn aangegeven. Dus het aantal uitkeringen. In dit geval het aantal betaalbaar gestelde uitkeringen. Jan, misschien kun jij aangeven wat het verschil behelst en hoe dat zo komt.
Ja, ik denk dat het handig is om maar gewoon even alle tabellen door te lopen. Want er zijn zoveel vragen gekomen.
Kijk, hij neemt het gelijk over. Hij heeft in de gaten.
Dat denk ik de kans op het overslaan van vragen verkleint. Aantal uitkeringen en het verschil met aantal betaalbaar gestelde uitkeringen. Nou, u ziet dat bijvoorbeeld het aantal beëindigingsonderzoeken, dat het gemiddeld een maand of een week of 13 duurt, zo'n beëindigingsonderzoek. Zolang zo'n onderzoek nog open staat, dus nog niet afgehandeld is, dan telt zo'n uitkering dus wel mee bij tabel 1, aantal uitkeringen. Maar dan wordt die al niet meer betaalbaar gesteld, dan staat die geblokkeerd. Dat geldt ook voor aanvragen die nog in behandeling zijn. De gemiddelde doorlooptijd is dan iets van 6-7 weken. Dus die uitkeringen zijn nog niet officieel toegekend, maar zijn in behandeling. Dus daar zit, laat maar zeggen, daar zit het verschil in.
Dat kan. Ja hoor, als het meteen een rechtstreekse vraag is, dan is dat prima.
U zegt, bij die aantal uitkeringen kunnen ook aanvragen zitten. Maar u zegt dus eigenlijk, nog niet toegekende uitkeringen kunnen hier al bij zitten?
Dat kunnen bevoorschotte uitkeringen zijn. Een uitkering telt pas mee als die in de maandelijkse betaalrun meegaat. Tabel 2, dat zijn de uitkeringen die in de maandelijkse betaalrun meegaan. Want het bestand van WIS is natuurlijk een bestand waar elke maand in- en uitstroom is. En dat maakt dus het verschil tussen tabel 1 en tabel 2. Nou.
Voorzitter, dan stel ik vast dat we, als we dan even snel naar die tabel 3 en die tabel 4 kijken, als ik dat even bij elkaar optel, bijvoorbeeld voor mei, ja, dan zit er ook een behoorlijke ruimte in en dan hou ik er nog steeds 60 over, die dan eventueel geblokkeerde uitkeringen zouden kunnen zijn.
Ja, geblokkeerde uitkeringen kunnen dus uitkeringen zijn die in onderzoek staan om beëindigd te worden. Dat kan. En wat ook gebeurt is dat soms een uitkering klaar staat om beëindigd te worden, terwijl de nieuwe uitkeringsaanvraag alweer binnenkomt. Dus het geeft even aan dat het belangrijk is van hoe stel je je definitie. Waarom hebben wij op enig moment als afdeling het onderscheid gemaakt? Omdat als je wil sturen op de budgetten van de WWB, dan is met name tabel 2 van belang. Hoeveel mensen gaan nou maandelijks mee in de betaalrun? Dus, terwijl bijvoorbeeld tabel 1 meer aansluit bij de cijfers van het CBS, die gewoon het aantal feitelijke uitkeringen telt. Dus dat zijn het aantal uitkeringen wat nog niet, daar zitten dus ook de geblokkeerde uitkeringen in. Beetje technisch verhaal, maar we hebben destijds die tweede tabel toegevoegd omdat er een onduidelijkheid over was. Hè? Want in eerste instantie hebben wij alleen de cijfers gepresenteerd die in de maandrun zaten. Nou, vervolgens stelden raadsleden vragen over hoe zit het nou met de CBS-cijfers. Dus toen zijn we beide tabellen gaan presenteren.
Voorzitter, mag ik een vraag?
Ja, die zitten daarin, want het zijn, iemand kan gewoon op de maandrun meegaan, terwijl die 5% maatregel op de uitkering heeft. Dan telt hij wel mee in die, laat maar zeggen, die 1381 van juni. Gewoon. Even kijken. Ja, ik denk dat de wettelijke norm van belang is. Hè, van gemiddeld dient de gemeente binnen 8 weken op een aanvraag te beslissen. Nou, als het gaat om de aanvragen WWB, dan zitten we daar binnen. Even goed hebben we onlangs bij het werkbezoek van de commissie aan de afdeling gepresenteerd dat we daar nog een verbeterslag aan het maken zijn om nog sneller het opstarten van de uitkering te kunnen realiseren. Nou, de afhandeling of een aantal beëindigingen, dat is aan de hoge kant. Daar is ook wettelijk een langere termijn voor, want het is best wel een uitgebreid onderzoek, dat beëindigingsonderzoek. Want je moet ook als gemeente beoordelen of de klant recht heeft op een nabetaling of dat wij nog een vordering op de klant hebben.
Voorzitter, ja. Ondanks dat er wettelijk een langere termijn voor staat, doen we er daar nog eens een keer 5 weken bovenop. Is dat dan normaal? Die wettelijke termijn is denk ik ergens op gebaseerd.
Kom ik zo wel even op terug, want dan gaan we het zo meteen over de afhandeltermijnen hebben. Even kijken, Work First trajecten, daar zit een flinke daling in. Dat heeft te maken met de afloop van de contracten Work First. Die zijn deze zomer afgelopen. Die 110 die in juni staan, dat zijn alle mensen die in juni nog op een traject zaten. Dus laat me zeggen, begin van het jaar zaten meer mensen op een workforce traject dan in juni. En op dit moment is daar dus ook geen nieuwe instroom meer in. Dus dat is een dalend aantal de komende maanden. Maar goed, zo'n traject kan een half jaar tot een jaar duren. Dus het zal nog een ruime tijd doorlopen voordat er echt niemand meer op een workforce traject zit.
De vragen die rond Voorstar zijn gesteld. Wij hebben het contract met Voorstar feitelijk in juni dit jaar feitelijk al beëindigd, als het daarom gaat. Er is een vraag maar gesteld van hoe zit het met Herstelling Den Helder. Herstelling Den Helder zit natuurlijk, als het rond alle reïntegratie, heeft hij dus gewoon een plek in die keten.
Maar Herstelling telt niet mee voor de workforce trajecten. Herstelling telt wel mee in tabel 8, de reïntegratietrajecten. En even kijken, de maatschappelijke participatie. Dat cijfer dat geeft aan dat steeds meer mensen die in de uitkering zitten wel maatschappelijk participeren. Dus dat betekent met dat houdt van uitkering activiteiten doen om maatschappelijk actief deel te nemen aan de samenleving. Daar zit ook een opgaande lijn in, want het is gestegen van 49% naar 61% in juni.
Vraag daarbij, Jan, was hoe komt dat nu tot stand? Hoe komen die cijfers nu tot stand?
Dat zijn bijvoorbeeld mensen in een sociaal activeringstraject. Want mensen die met behoud van uitkering participeren, die hebben daar toestemming van de afdeling voor nodig. Dus mensen die vragen dat aan en er volgt ook een beschikking op. Dus wij houden hier bij in ons eigen systeem.
Voorzitter, hoeveel mensen praten we nou? 61% van wat?
Dan praten we over 61% van die pak een beet 1400 klanten die nog in de uitkering zitten. Ja. Betekent dus, en dat is ook het streven van de gemeente, om iedereen in de uitkering actief te laten deelnemen aan de samenleving.
Mag ik even een vraag erop stellen? Want u brengt het voor mij is het niet helemaal volledig. Omdat ik met name, zoals u al zegt, de workforce trajecten en ik zie ook nog reïntegratietrajecten en dan ook nog de aantal ID-banen daaronder staan, zijn van tijdelijke aard. En de ervaring is gewoon, als men de gesprekken voert met bepaalde instanties, dat het gewoon zo is dat als zij een half jaar of een jaar dat hebben gezeten, dan worden ze losgelaten. Dan zitten ze weer thuis en dan is er helemaal geen sprake meer van het doorbreek sociaal instrument. Ze komen weer terug in het sociaal isolement. Dus ik bedoel, dit kan wel een percentage zijn, maar voor hoe lang is die percentage? Want ik geloof niet dat dit van nu tot 4-5 jaar is.
Volgens mij lopen er gewoon nu even een aantal dingen door elkaar heen.
Daarom vraag ik het u ook, dus graag verklaring.
Ja, dat wil ik graag uitleggen aan u. Waar het om gaat is, Work First hebben we twee modellen. Daar hebben we destijds ook allemaal voorgelegd aan de commissie. Model 1, dat waren mensen die volledig uitstroomden uit de uitkering. Dus dat zijn mensen die zitten niet in het uitkeringsbestand. En model 2, dat zijn de workforce trajecten die bij Noorderkwartier en WNK-bedrijf zitten. Dat zijn mensen die kunnen nog gedeeltelijk aanvullende bijstand ontvangen. Dat heeft bijvoorbeeld te maken met de situatie dat ze de zorg voor kinderen hebben of dat de gezondheid volledige uitstroom niet mogelijk maakt. Maatschappelijke participatie gaf ik al aan, dat zijn sociaal activeringstrajecten. Dat is wat anders dan een reïntegratietraject. Want een reïntegratietraject is echt gericht op uitstroom naar de arbeidsmarkt. En op het moment dat een traject is afgelopen, moet natuurlijk gekeken worden van als die klant niet regulier is uitgestroomd, dan zal er opnieuw een inspanning vanuit de afdeling moeten worden geleverd om die persoon alsnog te ondersteunen richting werk. Nou, hebben ook aangegeven tijdens het werkbezoek dat daar een nieuw instrument voor in ontwikkeling is. Om juist te voorkomen dat mensen weer, laat maar zeggen, weer thuis komen te zitten en niet actief zijn. Dus we zitten daar bovenop om mensen die actief zijn geweest, om die niet opnieuw in een passieve thuissituatie te laten belanden. Nou, we hebben uitgelegd dat het een groeimodel is, want de bedrijven waar we de contracten mee sluiten, die hebben gezegd van we kunnen dat niet vanaf dag 1 volledig voor alle klanten realiseren. Dus dat is een kwestie van tussen nu en enkele maanden. Dan is die sluitende aanpak voor alle klanten te realiseren. Even kijken, dan er zijn in ieder geval een aantal vragen gesteld over de doorlooptijden. Nou, daar wil ik wel graag wat over vertellen. Want het op orde krijgen of het op orde krijgen van een afdeling en het op orde houden van een afdeling, dat zijn twee dingen. Op orde krijgen is een moeizaam proces, maar op orde houden is misschien nog wel moeizamer. De afdeling Wens heeft ongeveer 3 jaar lang met een vacaturestop te maken gehad. Die is nu eigenlijk pas onlangs opgegeven. U kunt binnen nu en denk een week of 2, 3 ook zien dat we extern weer vacatures gaan werven. Want alles valt en staat natuurlijk wel met voldoende gekwalificeerde medewerkers. En nou, daar wordt nu hard aan gewerkt. Met name het team bijzondere bijstand wordt versterkt. Omdat wij ook vinden met u dat die doorlooptijden zoals ze er nu liggen, dat dat gewoon niet kan. Inmiddels zijn ze al lager, moet ik zeggen hoor. Want het aantal wat hier het eerste half jaar, dat zijn we al behoorlijk ingelopen. Maar we willen natuurlijk naar de situatie toe, zoals met de WMO, dat je binnen 4 tot 6 weken gewoon uiterlijk een beslissing hebt kunnen nemen.
Voorzitter, mag ik een aanvullende vraag stellen? Het gaat even over het volgende. Ik zal het straks ook bij termijnplanning zal ik dat aan de orde stellen. Dat ik de raadsinformatiebrief nummer 85 uitwerking en bestuursopdracht toekomstig afdeling WIS wil ik daar graag op de agenda om dat te bespreken. U zegt nu net over het uitstaan van het aanvraag van extra inhuurregel en openstaande vacatures die straks openstaan. En er staat erbij, wat ik, het stuk wat ik net genoemd heb, bladzijde 4, staat in dat het niet van eigen budget van de afdeling, welke hiervoor uiteraard financiële dekking dient te binnen. Hierbij valt dan te denken aan het budget van het werkdeel WWB of het budget WMO. Ik kan er totaal niet achter staan, mocht dat zo zijn, dat u nu zegt waar het uit betaald gaat worden als het zo is. Dus ik snap het niet helemaal, als u begrijpt wat ik bedoel.
Nou, ik zal proberen.
Ik bedoel, ik denk dat wij dit in de commissie of raad eerst moeten bespreken of wij dit, of dat wenselijk is voordat straks geld daar naartoe gaat, naar externen.
Ik denk dat.
Want, kijk, je citeert nu uit een stuk waar een aantal mensen mogelijkwijs nog geen kennis van hebben genomen.
Jawel, dat is over een mail gegaan.
Maar ik denk dat, dat je een punt te pakken hebt om daar helderheid over te hebben. Waar hebben we het dan met elkaar over? Dus ik zou eigenlijk, voorzitter, willen voorstellen om dat gewoon even op een ander moment te doen. Dat wij in ieder geval de signaal zo positief oppakken, maar dat we op een ander moment het wat breder trekken en het daar gewoon over te hebben.
De vacatures waar ik het net over had, dat zijn de vacatures die zitten gewoon in de begroting van de gemeente. En het gaat om mensen in vaste dienst. Nou, er zijn wat opmerkingen ook over het format gemaakt. Het format zoals het er nu ligt is in samenwerking met de commissie tot stand gekomen. Als daar wijzigingen aangebracht moeten worden, kan dat uiteraard altijd. Maar dit is het format wat met name eigenlijk op voorzet van de heer Klut door de afdeling gebruikt wordt om de door u gewenste informatie te leveren.
Even een aanvulling dan nog. Als het gaat om de nulmeting, ja, we hebben natuurlijk de voorgaande MARAPs ook. Ja. Dus voor mij is altijd een voorgaande MARAP de nuluitgangspunten. Ja, het nuluitgangspunt voor deze MARAP. Ja, zo heb ik dat ook gelezen. Dus vandaar dat ik niet echt goed begrijp welke nulpunten men dan nog verder wil hebben.
Op zich heeft u daar denk ik gelijk in. In januari dan starten we gewoon, gaan we verder waar we in december van het kalenderjaar daarvoor zijn geëindigd. Dus in dat opzicht kunt u de voorliggende MARAPs er ook naast liggen. Ja,
voorzitter, het leest gewoon helderder als je dat tabelletje ietsje qua kolombreedte ietsje smaller maakt en je zet dan de nulmeting zet je erin. Of je doet het formaat nou liggend en dan kun je de tabel ook breder maken. Dan hoef je niet meerdere stukken papier naast elkaar, maar je hebt het in één oogopslag. Heb je het.
Maar voorzitter, ik hoor je 2 dingen. Ik hoor je Klut zeggen van, als ik het niet goed zeg, dan hoor ik het gelijk wel. Zet voor de maand januari van bijvoorbeeld 2008 nog de maand december. Dat is wat ik u hoor zeggen. Dus neem dan in ieder geval vanuit die periode, je kan zeggen, leg daar het gemiddelde neer of de laatste stand, maar dat zou je kunnen afspreken. Maar neem dat in de tabel op. Dat is wat ik eigenlijk hoor.
Ik kijk ondertussen even naar het lijstje van vragen die nog openstaan.
Er zijn een aantal opmerkingen gemaakt rond de bezwaarschriften.
van ongegrond, gegrond enzovoort. Ik denk dat we daar eens even naar moeten kijken hoe we daaraan kunnen voldoen. Dat is wel een lastige, als je daar naar kijkt. Want alle bezwaarschriften hebben, zijn niet hetzelfde. Dus daar moet je ook naar kijken. Dus waar, wat vraag je dan?
Misschien zou dat kort kunnen van, er wordt een bezwaar ingediend en is dat bezwaar terecht genoemd of niet? Want als we daar uitkomst over hebben, weten we ook of de verordening zoals hier ligt of de manier waarop het uitgevoerd is.
Ja. Ja, als je het op die manier zo zou doen, dan zou je bij wijze van spreken zien, ja, wat is nou het effect van de maatregelen die we getroffen hebben.
Want dan kunnen we kijken of we moeten sturen. Okay.
Rond de debiteurenbeheer zijn er een aantal vragen gesteld. Momenteel is er een verkennende exercitie met de afdeling WIS rond debiteuren aan de gang. En daar gaat het voor een belangrijk deel om de oninbare vorderingen. Hoe ziet dat eruit en wat doen we daar dan aan? Wat kunnen we dan uiteindelijk afschrijven? Welke inspanning leveren wij nog om in ieder geval datgene wat wel inbaar is op een goede manier snel binnen te krijgen? Zoals het er nu voor staat, krijgt het college in de tweede week van december een voorstel van hoe wij denken daar invulling aan te geven. En dat betekent dus dat nadien de commissie daarover wordt geïnformeerd wat wij de aanpak rond de debiteurenbeheer, hoe we dat gaan realiseren. En daarbij is ook een focus op de regio, de interregionale aspect hierbij gelegd. Dat we met horen en Alkmaar ook nog eens even willen sperren over het hele debiteurenbeheer. Dus met die zin wordt u op uw wenken bediend als het gaat om het hele debiteurverhaal wat hier dus ligt. Het is iets wat we in de historie al regelmatig in discussie hebben gehad hier in de Raad.
Even nog ter interruptie. Dan voor wat betreft het bedrag waarover gesproken wordt, wat dan aan vorderingen uitstaat. Ik zou daar toch voor willen pleiten om dat eens even goed onder de loep te nemen waar dat nou genoemd gaat worden als het gaat voor een jaarrekening. En dan zou dat volgens mij, zou dat horen bij een risicoparagraaf. Ja, want we weten nooit zeker of het bedrag wat hier staat ook daadwerkelijk in zich heel geïnvloed.
Jan, dat is een financieel technische vraag. Maar de exercitie die we nu aan het doen zijn, die vraagt om een goede inventarisatie van de problematiek. Dus het van A tot Z uitpluizen wat er aan debiteuren staat enzovoort. Dus het bedrag wat daar uitrolt, is straks ook een bedrag waar we met elkaar mee kunnen werken. Dus misschien dat jij dat nog verder kan aanvullen, Jan.
Ja, het bedrag aan openstaande vorderingen, dat lijkt weliswaar bijna constant, maar ongeveer 1 miljoen, daar zitten de wisselingen in. Wij innen als afdeling ongeveer 1 miljoen per jaar en we boeken ook weer voor 1 miljoen per jaar op. Maar we hebben ook het beleid dat mensen, als ze 3 jaar lang het maximale hebben afgelost op hun vordering, dat we dan na 3 jaar het restant kwijtschelden. Dat kunnen we pas na die 3 jaar doen, dus een aantal vorderingen die moet je ook minstens die 3 jaar in de boeken houden. We hebben ook in het beleid gezegd, voor fraudevorderingen geldt dat daar geen kwijtschelding plaatsvindt na 3 jaar. Dat betekent dat grote fraudevorderingen dus behoorlijk lang in de boeken blijven staan. Ook als daar feitelijk weinig mogelijkheden zijn om daar een inning op te laten plaatsvinden. Maar wat we dus sowieso gaan doen, is die vorderingen waarvan we nu met elkaar weten dat ze juridisch niet meer inbaar zijn, om die te gaan afboeken. En dat wordt ook aan u voorgelegd voordat dat gebeurt.
Oké, nog een nabrand.
1 vraag blijven liggen en dat was de vraag over de bezwaarschriften. Of daar ook geweigerde aanvragen bij zitten. En als dat 10 weken duurt, wat er dan worden de voorschotten gegeven? Hoe wordt...
Bij de bezwaarschriften wordt altijd eerst gekeken wat komt er binnen. En de zaken die spoedeisend zijn, worden ook met spoed in behandeling genomen. Zeker daar waar de verwachting is dat het wel eens een fout kon zijn. Dus daar wordt naar gekeken. En de klant zelf komt natuurlijk ook in de lucht op het moment dat hij denkt van hey, dat is gewoon niet goed gegaan. Dus die worden met voorrang afgehandeld. Ja.
Voorzitter, 1 vraag ook nog niet beantwoord. Waarom, die is ook door meerdere leden gesteld, waarom in januari 280 aanvragen voor een rolstoel?
Nou, dat is inderdaad een administratieve fout, want daar staat gewoon een nulletje te veel.
Oké, dan komen we nu aan het einde van de behandeling van de voorjaars. Ik heb 2 dingen. Ik wilde aan de PvdA vragen, die wil graag een van de punten gaan agenderen, of daarvoor contact op te nemen met de griffie, om het format in te vullen, zodat het ook op de agenda kan komen. En ik heb even nog als voorzitter met u over de behandeling van dit punt. Ik heb u heel veel vragen horen stellen. vaak technische vragen. Blijkbaar, als ik u zo goed hoorde, had u ook wat moeite om te duiden wat nou eigenlijk precies in zo'n voortgangsrapportage staat. Terwijl die voortgangsrapportage natuurlijk wel voor u de vervulling is van het beleid wat u heeft afgesproken en wat u nu wilt terugzien. Ik kan mij voorstellen, kijk, de tribune is een beetje leeggelopen, dat het voor mensen op de tribune ook moeilijk te volgen was, de technische behandeling. Dat voordat de volgende voorjaarsrapportage er is, hè, waarschijnlijk februari, maart, eerst technisch, om dan wellicht eerst aan de wethouder of aan het college te vragen een technische behandeling van de voortgangsrapportage van deze dienst. Omdat u eigenlijk daarmee ook aan kunt geven wat u eigenlijk uit uw voortgangsrapportage wil halen. Meer duiding van de cijfers, want er zit veel meer achter wat u vraagt dan wat u hier wordt gegeven. Het zou zonde zijn als we over een half jaar weer zo'n halve ronde aan het doen zijn. Ik wou dit even zo als voor de orde neerleggen.
Voorzitter, ik denk ook dat uit de opmerking uit de rest van de commissie is gekomen dat wij behoefte hebben aan meer cijfers en vergelijkbare percentages. Ik bedoel, als dat al erin meegenomen wordt, denk ik dat het voor de rest dat duidelijkheid biedt en dan misschien die technische ronde niet eens hoeft.
Oké, ik denk dat die. Ik heb wel het gevoel dat die wel moet. Dat kan het verduidelijken om vervolgens wel wat u zegt aan te geven. Ik kan me voorstellen dat dit punt meenemen naar de agendacommissie. En dat we daar dit punt dus op de agenda zetten om u de volgende keer beter te voorzien in een behandeling van de voortgangsrapportage. Ja? Dat één. Ja, dan heb ik voor de orde een volgende. Want dan gaan we over naar het volgende agendapunt. En het is nu 9:15. Het is nog een kwartier. En we hebben het over de voortgangsrapportage wijkgericht werken. En ik weet van u allen, als ik uw politieke agenda ken, dat wijkgericht werken toch hoog op uw agenda staat. U wilt daarover spreken, u wilt daar ook over met elkaar ongetwijfeld in debat. En als ik nou goed kijk hoe op dit ogenblik de tribune eruit zit, dan moet ik me toch eerlijk zeggen dat daar weinig belangstelling voor het publiek van is. En ik vraag u, voordat ik de wethouder die al hier aan komt zitten, uit toch te overwegen om dit punt op dit ogenblik niet te behandelen en wellicht aan te geven dat u themagewijs op een avond gewoon breed in communicatie naar de stad toe aangeeft dat u met u allen over deze voortgangsrapportage gewoon in debat met elkaar en vooral ook in de wethouder wil gaan.
Misschien daarbij de communicatie naar de burger wat breder precies maken, ja, zodat ook iedereen weet dat dit speelt.
Precies. Is dat een voorstel van de orde wat u...
Ja, mee eens. Ook wij zouden het zonde vinden als dat nu afgeraffeld moet worden.
Exact. Oké, dan halen we het nu van de agenda af.
Dat ik het wel heel jammer vind.
Ja, ik begrijp...
Maar ik heb alleen al een kwartier nodig.
Ja, dus... Nou ja, precies. Hè, maar we moeten ook elkaar eerlijk in de ogen durven kijken. En u doet het ook niet alleen voor elkaar, maar ook voor uw, voor een brede aanhang. Dus we halen dit van de agenda af. We brengen het terug. En dan zorgen we met een goede communicatie dat hier de zaal ook voller kan zitten. Wellicht gewoon op een thema op de maandag. Ja, dank u wel. Dan is dat ook als zodanig neergezet. Dan ga ik met u naar agenda punt 8. Besluitenlijst van de commissie. Nee. De termijnplanning. Nee, ik dacht dat u... Maar u komt daarover met. Ja. Dan verder geen bijzonderheden. Sluit ik deze vergadering en dank aan allen voor uw aanwezigheid en voor uw bijdrage. Dank u wel.